Ja, leuk dat je dan veel gras hebt, maar je hebt ook veel slecht gras. Dus ja. Je hebt heel veel Snickers. Ja, dat wil je vaak gewoon niet.
Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Het is eventjes geleden dat ik met een gast aan tafel zat. Voorheen deed ik dat natuurlijk om de 2 weken. Maar Esmee en ik doen nu echt samen nog de podcast. En doe ik eigenlijk alleen gasten op het moment als ik denk, nou, die is interessant om daar wat meer over te weten. Dus tegenover mij zit Harmke.
Hoi.
Ik ken jou al een tijdje. Ben je een keer bij mij hier thuis geweest om het over mijn weiland te hebben toen wij hier net kwamen wonen. Ik volg je natuurlijk op Instagram onder Horse & Habitat. Ja. En waar je heel veel kennis, informatie deelt. Niet alleen op Instagram, maar natuurlijk ook op je eigen website met blogs. En je hebt nog heel veel andere dingen. Daar gaan we het ook allemaal over hebben. En ik had jou dus gevraagd, omdat bij mij op het terrein zijn net de verbouwingen klaar. Maar nu moet er opnieuw ingezaaid gaan worden. En dat is ook nog best wel een vak apart. Dus ja. Daarom dacht ik, volgens mij heb ik jouw advies daar weer even voor nodig met wat ik daar het beste mee kan doen. Dus daar gaan we het straks ook over hebben. Maar we hebben ook een stukje in de vlog opgenomen. Mocht je deze podcast luisteren en mijn vlogs kijken, dan heb je dat waarschijnlijk al gezien. Want deze podcast komt iets later online. Bepaalde informatie zal je dubbel horen. Want de kans is natuurlijk groot dat niet iedereen de vlogs kijkt, maar wel de podcast gaat luisteren. Dus we herhalen het allemaal gewoon. Voordat we dus dieper op alles ingaan, op alle informatie ingaan, en we ook wat vragen van kijkers beantwoorden via Instagram, wil ik natuurlijk gewoon even weten wie jij bent. Zodat de kijker of de luisteraar eigenlijk ook even kennis kan maken met je.
Ja. Ja, nou, ik ben Harmke. Ik woon nu in de Achterhoek, dicht bij Deventer. Ik ben 32 en ik heb zelf een Arabiertje. En die staat op mijn Paddock Paradise bij ons in de buurt. En ik heb een agrarische achtergrond. Ik heb dierverzorging gestudeerd als paraveterinair. En daarna ben ik gaan werken als inspecteur bij de NVWA op meststoffen. Dus vanuit daar weet ik best wel veel over mineralen, meststoffen. Het kwam ook mijn interesse voor bodem, grasland eigenlijk, grasland en beweiding. Nou, mijn eigen vroegere paard had wat problemen. Dan ga je er toch meer in verdiepen. En dan kwam ik erachter dat ik eigenlijk met mijn achtergrond best al veel wist over weide en bodem. Maar ook dat er heel veel vraag naar was. Dus veel mensen die zochten daar toch een beetje naar veel topics op internet, waar dan eindeloos op wordt gereageerd met 100 meningen.
Ja, ja, ja.
En toen dacht ik van, nou, volgens mij kan ik daar eigenlijk wel wat mee. En advies geven leek me altijd heel erg leuk. Dus ik ben nu 2,5 jaar geleden, denk ik, gestart met Horse & Habitat als advies voor weidebeheer.
Doe je dat nu fulltime?
Ik doe dat fulltime, nog niet eens een jaar. Maar en dan kan ik bij je op bezoek komen, bodemmonster steken. Naar aanleiding van de uitslag kan ik een specifiek bemestingsadvies geven. Maar ook met je meekijken naar opslag van mest. Hoe ga je dat praktisch ook doen met bemesten? Maar ook inderdaad het zaaien van hoe krijg je een goede samenstelling van de weide die gezond is voor paarden. Want het is echt wel mogelijk om echt een hele gezonde paardenwei eigenlijk te maken. Alleen de meeste weides die we gebruiken voor paarden hadden vroeger een koeiendoel. Ja. En zijn daarom qua samenstelling van weide en suikergehalte gewoon wat te hoog voor onze paarden.
Ja, ja, en ik denk dat het voor iedereen die nu deze podcast luistert en denkt, oh, maar ik heb mijn paarden helemaal niet thuis staan. Dat maakt denk ik niet zoveel uit qua misschien wat je kan wel. Maar het is wel heel informatief om te weten en waar je ook op moet gaan letten.
Ja, zeker. Want hoefbevangenheid komt helaas bij vrij veel paarden voor. Maar ook jeukklachten zijn vaak gerelateerd aan suikergehaltes. Een paard dat veel te dik wordt in het weideseizoen. En daar kun je echt wel wat mee. Ook als je op een pensioenstalling staat. En het is zelfs al gewoon interessant om te weten waar je dan op moet letten. En wat bijvoorbeeld een hoog risicodag is door het weer bijvoorbeeld.
Ja, want je hebt van die websites daarvoor, hè?
Fructane apps.
Ja, ja. Ja, maar zijn die een beetje goed?
Ja, want ze kijken naar het weer. En afhankelijk van het weer varieert best wel het fructaangehalte in gras. Dus eigenlijk als er een koude nacht is geweest, dan kan het fructaan over die nacht niet worden omgezet in groei. En bevat het gras 's ochtends heel erg veel suikers. Alleen als het gewoon een warme nacht is geweest, dan is juist het fructaangehalte in de ochtend weer het laagste van gras.
Ja.
Dus daar kun je met je beweiding best wel wat rekening mee houden. Maar er zijn veel meer factoren van dat. Dus dat is zeker niet het enige waar je naar moet kijken. Want ook de soorten gras die in je weide staan, de tijd van het jaar. Nu is bijvoorbeeld sowieso het suikergehalte gewoon hoger in gras. In augustus zeg maar is dat op zijn laagst ongeveer. Dus er zijn wel meer dingen die ermee te maken hebben. Maar het geeft een goede indicatie.
Ja, Precies. En ik gooi er gewoon al gelijk al wat vragen tussendoor. Hè. Heel veel paarden die staan alleen in de zomer op het gras. Of tenminste, die gaan al rond april erop en rond oktober of zo er vanaf. Ja. Maar paarden die dan bijvoorbeeld in de winter erop staan, moet je daar dan nog ergens mee rekening houden?
Nou, allereerst is het gras dan vaak op, omdat ja. het gewoon niet goed groeit in de winter. Mm-hmm. Dus je moet er dan wel rekening mee houden dat je niet je hele weide wil verpesten en kapot lopen en dat het te nat wordt. Dan moeten de paarden gewoon eraf.
Ja.
Maar het fructaangehalte is gewoon hoger in de winter, omdat A, het gras last heeft van de temperaturen niet goed kan groeien. Omdat het ook wat trager groeit en wat kleiner blijft vaak. En dan bevat het gewoon meer suikers. Dus in de winter is het vaak wat risicovollere periode om, om te bewijden.
Dus wat veel mensen vaak denken van, oh, in de winter groeit het toch niet. Dus hoef ik er niet zoveel rekening mee te houden. Dat geldt niet.
Nee, zeker niet. Nee. Okay.
En als je dan je paarden dus nu weer voor het eerst het land op gaat doen, wat zijn dan dingen waar je rekening mee moet houden?
Nou, dan heb je eigenlijk vooral te maken met een vrij grote overgang van het dieet. Omdat je gaat naar van een product zoals hooi, waar gewoon 80% droge stof, 20% water in zit. Mm-hmm. Ga je naar een dieet met 80% water en 20% droge stof. Dus die darmen hebben daar vaak wel even voor nodig om aan te wennen. Ook andere minerale samenstelling natuurlijk. Dus je moet wel gaan opbouwen. Dus je bouwt weidegang op en je bouwt dan hooi wat af.
Ja. En hoe doe je dat? Want sommige mensen doen het echt met 5 minuten op een dag. Andere mensen met een half uur op een dag.
Ja, dat ligt denk ik enerzijds aan de kwaliteit van je weide. Want als je al weet dat je weide niet helemaal fantastisch is, best wel suikerrijk, sappig zeg maar, en je paarden is er gevoelig voor, ja, dan zou ik zelf ervoor kiezen om echt met een kwartiertje per 4 dagen of zo op te bouwen. Mm-hmm. Zodat je heel goed kunt zien als je paard er last van krijgt.
Ja.
Dus zodra die gaat schuren of zodra die dikker wordt of de manenkam heel erg hard wordt, dan kun je dat gewoon wel beter monitoren. Dus dat is voor jezelf wat veiliger om dan in kleine stapjes te doen.
Ja.
En ook om de hoeveelheid die ze natuurlijk binnenkrijgen te beperken, ga je dan in kleine stapjes opbouwen. Maar als je weet, oh, mijn weide is eigenlijk best goed, hij is structuurrijk, hij is al wat later in het seizoen, mijn paard heeft daar niet zo heel erg veel last van, dan kun je prima met een half uur tot een uur per paar dagen opbouwen.
Ja. Ja, en in het voorjaar, dan gaat het gras groeien en gooien we onze paarden er ook op. Maar is het dan niet slimmer om bijvoorbeeld te wachten tot het gras uitgegroeid is of uitgebloeid is?
Ja, want hoe hoger het gras, hoe als er zeg maar een pluim op het gras staat en hij gaat zaad verspreiden, mm-hmm. dan heeft hij eigenlijk het minste suikers en het meeste structuur.
Mm-hmm.
En de meeste grassen zijn zo'n beetje uitgebloeid richting halverwege juni.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk, als je er echt goed rekening mee houdt, ga je dan pas opbouwen. Maar ook dit is weer heel erg afhankelijk van het weer. In de veehouderij doen ze elke week een vers grascheck. En dat publiceren ze dan op zo'n website. En dan zeggen ze, oh, het gras is nu heel suikerrijk. We moeten nu met z'n allen gaan maaien of de koeien buiten. En dan denk ik, nee, nog niet. Nee, maar afgelopen jaar was het voorjaar heel droog. En was het gras heel lang heel suikerrijk. Ik ben zelf pas begonnen met bewijding in begin juli. Dus ik hield gewoon elke keer die vers grascheck in de gaten van wat doet dan de inhoudstoffen, zeg maar. Hoe suikerrijk is het gras? En op basis daarvan bepaalde ik of ik dat jaar wat eerder of wat later begon met weiden.
Ja.
En ik doe eigenlijk als de vers gras weer checks weer komen, dat is denk ik deze maand, dan ga ik die ook elke week weer op mijn Instagram even delen, dat iedereen die informatie heeft.
Ja, en als jij je paarden of echt heel het jaar door op het gras hebt staan en je kan gewoon niet anders, omdat je alleen maar weiland hebt bijvoorbeeld. En je hebt wel genoeg dat ze het niet alleen maar kapot lopen. Zijn er dan, aan de ene kant wil ik vragen, zijn er dingen waar je rekening mee moet houden? Maar ja, je kan een soort van niet anders. Je kan ze er misschien niet echt makkelijk vanaf halen als het heel suikerrijk is. Dus hoe los je dat weer op?
Ja, dat is wat moeilijker. Ik denk dat die situatie weinig voorkomt in Nederland, omdat we over het algemeen paarden heel intensief houden. Dus voor de kwaliteit van de weide en de hoeveelheid gras die je hebt, moet je ze er afhalen op een manier.
Mm-hmm.
Maar als het zo is, dan is eigenlijk het enige alternatief waar je mee kunt werken om opname te beperken, is een graasmasker.
Oké. Waarschijnlijk een antwoord die mensen niet willen horen.
Maar ja, dat is dan helaas zo. Want eigenlijk moet ze gewoon van het gras af als ze er echt problemen mee hebben.
Ja.
En vooral als de weide niet helemaal van goede kwaliteit is of je paard wil laten afvallen. Ja, vers gras bevat gewoon een hogere voedingswaarde dan arm hooi.
Ja, precies. En ik weet dat we ook wat vragen kregen over wat je tegen bodemverdichting kan doen. Maar ik denk dat je dan een beetje in hetzelfde schuitje zit. Want dan moet je ze er eigenlijk gewoon van afhalen om die bodemverdichting te voorkomen misschien.
Ja, maar je hoeft ze niet er helemaal af te halen. Wat je eigenlijk wil, bodemverdichting komt best veel voor bij paardenweiden, omdat paarden zware dieren zijn. Ze lopen heel erg veel. Mm. En daardoor stampen ze die bodemlagen heel erg aan. En daar heeft de groei van de weide heel erg veel last van. Maar je hoeft ze dan niet helemaal eraf te halen vaak. Maar je wilt dan volgens een systeem beweiden waarbij de stukken voldoende rust krijgen. En je dus eigenlijk in totaliteit je paarden maar een paar weken per jaar misschien op hetzelfde stuk hebt lopen.
Dus circulatie meer.
Ja, rotatie, okay, beweiding, ja. Stripbegrazing ja. Kan ook heel goed. Maar dat je dus een systeem toepast waarbij de paarden maar op een klein stukje wei daadwerkelijk lopen die dag. En op gerouleerd worden, waardoor de weide tussendoor voldoende rust krijgt. Want belasting kan een wei best hebben. Mm-hmm. Maar continue belasting kan het gewoon niet goed mee omgaan.
Ja, want ik weet dat er een vraag tussen zat op Instagram van iemand die zei, nou, we voeren ook hooi bij in de winter. Maar dan gaat natuurlijk om die hooiplek staan die paarden heel veel, waardoor dat snel modderig wordt. Ja. Ik denk dan, nou, daar kan je verharden, bijvoorbeeld eromheen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook dan die hooibouw gewoon op verschillende plekken steeds neerzetten.
Ja, dan ben je wel verschillende plekken van je wei aan het verpesten. Dan zou ik er liever voor kiezen om dan gewoon één plek inderdaad gewoon echt te verharden. Okay. Dan kun je dat goed schoonmaken. Wordt dat hooi niet helemaal in de bodem gestampt? Komt er niet zoveel modder? Nemen ze ook minder zand op, hè? Want als ze hooi van natuurlijk gewoon de bodem gaan eten, dan nemen ze ook veel zand op. Dus weer risico op zandkoliek. Ja. Dus dan zou ik gewoon zo'n voerplek verharden.
Ja, oké, duidelijk. Zullen we overgaan naar de zaaimengsels? Want zullen we het eerst hebben over, want dat hebben de meeste mensen denk ik, gewoon een weiland die doorgezaaid moet worden.
Ja.
En wat betekent nou doorzaaien? Of wanneer zou je dat gaan doen?
Ja. Nou, doorzaaien is eigenlijk als je gewoon gras in de bestaande grasmat gaat zaaien. Mm-hmm. En dat doe je voornamelijk als je een vrij open bedekking hebt. En ja, moet je even visualiseren, maar als je op de weide staat en je kijkt naar beneden, moet je eigenlijk niet de bodem kunnen zien. Moet je alleen maar planten zien.
Ja.
En dan heb je een goede bedekking.
Zowel zomers als 's winters.
Altijd. Ja. Ja. Want zodra je open plekken hebt, dan zijn dat de plekken waar onkruid opkomt. Zuring, Jacobskruiskruid. Die zoeken altijd hun weg op open plekken.
Mm-hmm.
En dan heb je ook gewoon veel minder natuurlijk volume op je weide staan. Dus dan is het een goed moment om door te zaaien. En dan ga je dus gewoon gras uit strooien.
En dat
tussen
kan gewoon met de hand zo hup eroverheen zooien.
Ja, dus dan kun je, als je dat met de hand doet, kun je ook een beetje zien van, oh, daar zit iets meer open. Dan doe ik iets meer graszaad. Daar zit het wel goed. Oh, dan sla ik dat stukje over.
En hoe is dan de kans met vogels die je zaad gaan stelen?
Ja, dat gaan ze zeker doen.
Nou, wat wel vogelschrikker neerzetten. Ja.
Wat wel werkt, is dat als je natuurlijk een heel groot oppervlakte doet, dan gaan die vier vogels niet zo heel erg veel uitmaken. Als je een klein stukje hebt, dan gaan ze meer opeten.
Ja.
Maar wat heel goed werkt, is om in een emmer gewoon wat zand te doen of aarde en daar dan het zaaimengsel doorheen te mengen. Dan is het makkelijker om het homogeen te verspreiden. Mm. En B, ligt het al een soort van ingewerkt dan. En je ziet waar je geweest bent. Ook handig.
Ja. Ik ging altijd op de grond kijken waar ik die zaadjes daar zag liggen, om dat te zien. En aan wat voor zaaimengsels moeten we dan denken? Want zo makkelijk is dat dus nog niet, hè? Je moet met heel veel factoren rekening houden.
Ja, en je hebt altijd een beetje van welk zaaimengsel past het beste bij jouw weide, maar ook bij jouw zaaidoel. En als je het hebt over doorzaaien, dan heb je het altijd over een grasmengsel. Want kruiden hebben weinig kans in doorzaaien, omdat die later ontwikkelen eigenlijk dan grassen. Die krijgen dan niet voldoende zonlicht. En dan komt echt maar een klein percentage op van je zaaigoed. Dus dat is zonde. Dus voor kruiden ga je meer strookjes maken. Maar daar zullen we het zo even over hebben. Maar dus je gaat een grasmengsel kiezen. En het liefst wil je dan een grasmengsel kiezen wat passend is bij de omstandigheden van de weide. Want je wilt zoveel mogelijk van dat zaaimengsel de kans geven om op te laten komen. Dus als jij een hele droge weide hebt, dan wil je daar graag grassoorten bij zaaien die om kunnen gaan met droge omstandigheden of nat. Juist andersom. Schaduw, voedselrijkdom, maar ook het begrazen. Sommige grassoorten kunnen helemaal niet goed tegen heel veel begrazen, maar kunnen wel bijvoorbeeld in een hooiweide goed staan.
Hmm.
En daar willen we dus eigenlijk rekening mee houden. En wat belangrijk is voor onze paarden, dat het aansluit bij het voedingsdoel van het paard. En dan wil je liever de wat trager ontwikkelende, rustig groeiende grassoorten die veel structuur hebben.
Mm-hmm.
En niet het hele smakelijke, groene, suikerrijke Engels rijgras.
Ja, precies. En is het dan ook zo nog met met dat zaaimengsel dat je dan doet om je paarden gewoon op te kunnen beweiden? Is dat exact hetzelfde om dan eventueel weer hooi van te maken? Of is dat weer heel anders?
Nou, grotendeels komt dat overeen. Zijn zaaimengsels voor beweiden als hooien wel hetzelfde? Er zijn een paar grassoorten die het beter doen in een beweidingssysteem of in een hooisysteem. Maar over het algemeen kun je dezelfde mengsels kiezen.
Is het aan te raden als iemand genoeg land heeft om zelf je hooi te gaan doen? Want volgens mij is dat echt weer een heel vak apart.
Dat is een heel vak apart. Ja, weet je, in Nederland is het gewoon niet zo heel erg aantrekkelijk om te hooien. Want je moet gewoon echt heel goed drogend weer hebben. En dat hebben we, nou, misschien in juli en misschien in augustus en heel misschien nog in september. Maar er zijn echt jaren dat je niet kunt hooien, omdat gewoon het weer niet goed genoeg is. En dan verregent je partij op het land. Ja. En dan is het eigenlijk al meteen niet meer geschikt om te voeren. En daarbij zit je ook nog eens, ja, als je kijkt naar prijzen. Als je het moet laten maaien, moet laten schudden 2 keer per dag, moet laten inbalen, dan ben je qua kosten vaak al bijna hetzelfde uit als je hooi inkoopt.
Ja, precies.
Dus over het algemeen, als je zoveel grond hebt, dan zou ik dat liever gebruiken voor beweiding of een ander doel. Hè. Je kunt er natuurlijk ook een bosje van maken.
Ja,
of
schapen opzetten.
Schapen of wat dan ook. Dan dat hooi je echt de allerbeste optie is.
Ja. Oké, even terug naar het zaaimengsel. Nou, we hebben het gehad over de bodem. En inderdaad ook het doel met je paarden. Dus wat voor paarden gaan erop staan? Zijn die snel hoefbevangen gevoelig? Of is het de bedoeling dat ze er heel het jaar op gaan? Of is het gewoon zo, als je bijvoorbeeld een paddock paradise hebt, dan is het wat makkelijker om ze er gewoon op te zetten wanneer het ook echt goed is.
Ja, en voor bijvoorbeeld merries met veulens, als je een fokkerij hebt, dan zou je juist weer voor een samenstelling willen gaan waar meer eiwitten in zitten.
Ja.
En dan kun je daar weer speciale planten voor toevoegen die, zoals klavers, die veel eiwitten bevatten.
Kan je daar verder op ingaan wat er precies in moet zitten, of wordt het dan heel wetenschappelijk allemaal?
Nee hoor, nee. Eigenlijk wil je een aandeel grassen, omdat die gewoon onder heel veel omstandigheden goed groeien, mooie structuur geven, maar kruiden zijn ook een hele mooie toevoeging in een wei, omdat die diep wortelen, zijn voor de kwaliteit van je bodem, voor je waterhuishouding heel erg goed. Kunnen het vaak ook goed overleven in wat drogere zomers.
Ja, mensen zien dat vaak als onkruid, maar dat is dus niet zo.
Nee, heel veel kruiden hebben hele mooie eigenschappen. En ook voor het paard, hè, ze zijn vaak lekker, zitten veel mineralen in, weinig suiker, veel structuur. Dus een hoog aandeel kruiden in een weide is vaak heel geschikt. Daarnaast voor natuur, weet je.
Ja.
Op kruiden vliegen ook weer veel vlinders en bijen.
Je doet het niet alleen voor je eigen paarden, maar hopelijk ook een beetje voor de biodiversiteit.
Nou, precies. En dan zijn kruiden eigenlijk super geschikt in een paardenwei. Alleen, kruiden zijn wat gevoeliger. Dus om ze te behouden in een paardenwei, moet je de weide voldoende rust geven. Dus moet je kunnen omweiden, strookbegrazing, zoiets.
Ja.
Want anders zijn ze er een jaar uitgegeten.
En aan wat voor kruiden moet je dan denken? Of zijn er een x-aantal kruiden dat je denkt, nou, dat moet gewoon in een paardenweide zitten?
Nou ja, eigenlijk wil je dan kiezen voor kruiden die van nature al in Nederland voorkomen. Dus die veel kans hebben tot overleven. Meerjarig, dus dat je die ook meerdere jaren terug gaat zien in je weide. En die gewoon gezond zijn in als we hoge mate ervan opnemen. Er zijn ook wel kruiden die bij hoge opname giftig worden. Dus die wil je er niet in hebben, het liefst. En dan heb je eigenlijk een vrij veel keus, hoor, qua kruiden.
Okay.
Maar je hebt best wel veel paardenkruidenmengsels op de markt die het gewoon heel goed doen in de meeste weides.
Ja, want dat was een beetje mijn volgende vraag. Jij doet natuurlijk zelf ook kruidenmengsels of graszaadmengsels samenstellen. Ik heb het de vorige keer, toen mijn bak net werd aangelegd, heb ik het gewoon door die partij laten doen. Maar toen ging ik inderdaad op de achterkant van die zak kijken, zag ik ook Engels rijgras ertussen staan.
Ja.
En toen dacht ik, ik weet niet of elke loonwerker of elke hovenier ervan op de hoogte is wat nou eigenlijk goed is voor een paardenweide. Dus is dat dan aan te raden om echt bij specifieke paardgerelateerde bedrijven iets zelf in te kopen? Want dat kan natuurlijk ook.
Ja,
je kan ook
zelf
je en dan de loonwerker het alsnog laten doen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, weet je wat het is? Engels rijgras is gewoon de meest gangbare grassoort die in Nederland groeit. En hij is super goedkoop. Dus hij zit in bijna alle beweidingsmengsels die voor schapen en koeien en zo geschikt zijn. Bijvoorbeeld een BG11-mengsel. Een van de meest standaard grasmengsels die loonwerkers inzaaien als je zegt, ik wil graag een paardengrasmengsel. Maar als je daarnaar kijkt, zit er 70-80% Engels rijgras in.
Dat is echt veel.
Ja, en dat verhoogt best wel het hele suikergehalte van je hele wei. Daarnaast wortelt Engels rijgras niet zo heel diep. Dus in een paardenweide met het loopgedrag en het graasgedrag van paarden overleeft hij vaak niet supergoed. En hij kan heel goed omgaan met een hoge bemesting. En dan gaat hij vrij veel woekeren. Dan heb je binnen no time 100% Engels rijgras er staan.
Ja.
Dus ja, er mag best wel wat Engels rijgras in een mengsel zitten. 10-15%, zoiets. Want als je niet te veel bemest en gewoon goed beheer pleegt, dan gaat hij niet overwoekeren. Maar de meeste mengsels zijn dan wat duurder. Dus als je het aan je loonwerker vraagt, dan kiest hij voor het goedkoopste mengsel met 80% Engels rijgas. En waar die gewoon makkelijk aan kan komen. Dus ik zou eigenlijk altijd mijn eigen mengsel aankopen en dan door de loonwerker laten zaaien.
Ja, maar ik denk dat dat ook nog iets is. Hè? Want wij hebben toen wel eens wat gekocht. Maar graszaad is echt duur.
Nou, graszaad valt nog wel mee. Kruidenzaad zijn heel erg duur. Maar graszaad is ook best prijzig. Maar weet je, je moet het eigenlijk zo zien dat je eenmalig iets opnieuw inzaait of doorzaait. En daarna zorg je met het juiste beheer ervoor dat dat stand kan houden en kan overleven. Dus je laat het niet helemaal kapot eten en kapot lopen. Je laat een gedeelte uitbloeien, waardoor het zich weer kan doorzaaien.
Ja.
Ik gebruik denk ik 1 kilo zaad per jaar. En dan doe ik alleen maar even de molshopen en de kale plekken.
Ja.
Of ik maak voor de leuk een kruidenrandje.
Ja, ja.
Maar het is al 10 jaar lang in die wei niet nodig geweest om door te zaaien.
Maar net zei je best wel iets belangrijks. Kijk, dat gras dat gaat vanzelf bloeien.
Ja.
En daar, dan gaat hij natuurlijk zijn eigen zaadjes.
Ja.
En met een beetje wind en zo.
Ja.
Dan verspreidt het zelf weer.
Ja.
Dus dan heb je gewoon gratis.
Precies. Dus dan, nou, gras is natuurlijk een eenjarige. Dus het moet dat seizoen zichzelf uitspreiden. Anders kan het niet verder groeien. Dus je moet een gedeelte in bloei laten komen. En dat kan natuurlijk heel makkelijk als je al strookbegrazen of onweiden doet. En je begint zo in mei met opbouwen van weidegang. Ja, dan staat er gewoon nog een blok in midden juni, eind juni. Dan is dat eigenlijk je zaadbank, zeg maar.
Mm.
Maar je kunt ook bijvoorbeeld om een boom heen of in een hoekje waar je niet komt met beweiden. Dat zijn eigenlijk al een soort van buffers van waar het zich weer gaat uitzaaien.
Ja.
Je hebt ongeveer 15% oppervlakte nodig om van je totale wei om voldoende zaad weer uit te laten zaaien.
Dus.
Nee, dat valt wel mee. En zaad kan zich ongeveer 100 meter verspreiden.
Okay.
Dus dan kun je
vaak
al...
Gaat dat dan alle kanten op of moet je nog een soort van richting aangeven?
Meestal wel windrichting, maar het verspreidt wel vrij gemakkelijk.
Ja, oké, maar dan zou je bij ons... komt op een of andere manier de wind praktisch altijd vanuit het... ik zit altijd nooit op zondag winkelen. Uit het zuidwesten.
Ja.
Dus dan zou ik bijvoorbeeld aan die kant van de wei bij wijze van even een strookje moeten overlaten.
Zoiets.
Want dan waait het zo precies de goede kant op.
Ja, precies. En is dat plek waar je ook je bloemenrand wil maken?
Klopt.
Nou, dan is de kans best wel groot dat je ook bloemen in je weide gaat krijgen. Alleen maar
leuk.
Dat is leuk.
Ja, precies. Hey, we hebben het net vooral gehad over doorzaaien. Is het altijd om te gaan naar als je iets helemaal iets nieuws moet zaaien? Of?
Ja.
Oké. Nou, bij mij ligt natuurlijk allemaal nu open. Maar daar moet je ook nog rekening mee houden. Dat je dan. Dus het doorzaaien is iets heel iets anders dan voor het eerst zaaien.
Ja.
Dus.
Ja, nieuwe inzaaien, dan ga je echt helemaal nieuw iets inzaaien. Dat kan natuurlijk in super klein. Als je gewoon een mols hoopt, dat is ook een soort van nieuwe inzaaien.
Ja.
Maar in het groot, ja, als je hebt gewerkt in je terrein en er is in gereden, dan moet je dat gedeelte opnieuw gaan inzaaien om daar de planten te krijgen die je daar wilt hebben. Want anders groeit er gewoon alles wat er op dat moment aankomt gewaaid en in de bodem zit. Meestal zijn dat planten die je niet specifiek in je weide wilt. Zoals Jacobs kruiskruid is echt zo eentje die op kale plekken opkomt. Dus dan ga je een nieuwe inzaai doen. En ja, dan heb je eigenlijk een soort van blank canvas waar je op wilt gaan zaaien. Zoals je de samenstelling van de wei wilt gaan hebben.
Maar dat is dan niet echt te doen. Hij ligt aan natuurlijk aan de grootte. Maar bij mij bijvoorbeeld, dat al niet eens zo heel erg groot is. Maar dat kan je gewoon beter niet met de hand gaan doen.
Nou, om een goede verdeling van het zaad te krijgen, is dat best een uitdaging om dat met de hand te doen. Want dan, ja, je hebt wel van die handstrooimachientjes. Maar dat is eigenlijk makkelijker voor jouw oppervlakte al met een zaaimachine. En dan hoop je dat de loonwerker een kleintje heeft.
Ja.
En niet met zo'n immense trekker erop weer sporen komt rijden.
Ja, precies. En dan heeft het ook weinig zin om het er gewoon zo erop te gooien. Dan moet je het dus eerst frezen.
Nee, je kunt wel gewoon zaterdag er gewoon opgooien. Alleen in jouw geval zijn er best wel wat rijsporen in je wei en is het best wel verdicht op sommige plaatsen.
Ja.
Dus dan is het mooi om het even voor te bewerken.
Mm-hmm.
Maar als je gewoon een kale plek in de wei hebt, dan hoeft dat niet. Dan
nee,
kun je het
precies.
er gewoon op strooien.
Okay.
En de meeste zaaimachines die doen het ook onder de bodem wegleggen. Dus die doen het net even zo onder het oppervlakte. En daardoor wordt het bijvoorbeeld ook niet opgegeten door vogeltjes.
Precies. Ja, slim. En maakt het dan nog uit wat voor zaaimengsel je erop doet? Of is dat exact hetzelfde als je doorzaaimengsel?
Nou ja, je kunt bij nieuwe inzaai dus wel kruidenzaden al meteen toevoegen in het mengsel. Dus dan ga je een mengsel doen van graszaden, van kruidenzaad in een bepaalde verhouding zoals jij dat wil. Eventueel nog wat klavers er doorheen. En dat ga je op die manier als een mix zeg maar inzaaien. Maar bij nieuwe inzaai zie je wel dat er ook veel pioniers op gaan komen. Dus ook dat eerste jaar zul je nog darmelden tussen zien. Of Canadese fijnstraal, die kun je gewoon negeren. Die gaan vanzelf weer verdwijnen. maar er zijn ook soorten zoals de Ridder Zuring en Jacobs Kruiskruid die je toch echt even uit wil halen. Omdat ze gewoon anders gaan boekeren.
Niet alleen inderdaad voordat de paarden ze opeten. Want meestal laten ze ze links liggen. Maar vooral dat als ze op een gegeven moment ook gaan uitbloeien en dan hun zaadjes weer verspreiden.
Dat het er 100.000 zijn volgend jaar.
Dat zou erg zonde zijn.
En wat ik nog over wil zeggen is, over het algemeen is nieuwe inzaai heeft niet de voorkeur. Vroeger was het een soort van normaal dat elke grasmat elke 4 of 5 jaar werd doodgespoten, omgeploegd en daarna opnieuw ingezaaid. Nou, daar zijn we echt wel van teruggekomen in de hele landbouwsector eigenlijk. Want hoe ouder een grasland is, hoe beter de kwaliteit van de grasmat en van de bodem. En zodra je bodemlagen gaat vermengen met elkaar, dan vindt daar veel verstoring plaats. En dat komt niet de kwaliteit van de weide ten goede. Dus je wilt altijd liever doorzaaien in een slechte bedekking bij een bestaande weide dan dat je hem gaat omploegen en opnieuw inzaaien.
Heeft dat ook met het bodemleven te maken?
Ja, zeker. Alles.
Met alle wormpjes en diertjes
die
daar...
Ja, die maak je echt dood. Ja. Als je gaat ploegen, dan ben je die echt kwijt. Dus het liefst wil je helemaal niet ploegen. Wordt ook eigenlijk in de landbouw bijna niet meer gedaan. Er zijn zoveel nieuwe technieken en onderzoeken daarnaar dat je hoeft echt niet je grasland om te gooien voor een nieuwe inzaai.
Hey, en in welke maand of welke periode van het jaar kan je dit het beste doen?
Ja, zaaiperiode is heel erg mooi in het voorjaar. Daar, je wilt eigenlijk vooral voldoende vocht hebben. Dus daarom is het voorjaar een best wel een geschikte periode om te zaaien. Maar je moet er wel rekening mee houden dat als je gaat zaaien, dan mogen de paarden daar ongeveer 4 maanden niet op. Dus als je in het voorjaar zaait, kun je ergens in het eind van het weideseizoen pas dat stuk gebruiken.
Ja.
En je hebt dan wat meer onkruiddruk.
Ja.
Dus vaak heeft zaaien in het najaar de meeste voorkeur als je de keuze hebt. Hè? Jij hebt geen keuze, want het ligt zwart, dus je moet iets gaan zaaien. Maar als je de keuze hebt, dan kun je ook heel goed in het najaar doen. En wat ik vaak ook met klanten bespreek is bijvoorbeeld als ze een hele weide moeten gaan doorzaaien, dat je eerst in het voorjaar een klein gedeelte doet. Dat krijgt dan rust. Mm-hmm. En dan doe je in het najaar een ander stuk. En dan kunnen ze gewijd worden op dat stuk wat je eerder hebt gedaan. Dus je kunt het ook een soort van in fases doen.
Ja, precies. Je had het in jouw spraakmemo over commercieel zaaien.
Nou ja, dit gaat over kwaliteit van zaaimengsels. Je hebt best wel veel verschil in kwaliteit van zaaimengsels. En dan bedoel ik niet dat zaaimengsels slecht kunnen zijn. Mm-hmm. Want eigenlijk alle zaaimengsels in Nederland vallen onder de keuringsdienst. Moeten een bepaald opkomstpercentage hebben. Er wordt best wel sterk gereguleerd. Moet ook vrij zijn van ziektes en zo. Dus dat is eigenlijk op zich is een zaaimengsel in principe goed. Tenzij het heel erg lang ergens opslaat, dan verliest het zijn kiemkracht.
Mm-hmm.
Maar die zaaimengsels zijn wel goed. Maar er zijn een aantal mengsels, ik noem het een beetje de pavo-mengsels. Dat zijn, als je dat vergelijkt met voer, kun je er iets bij voorstellen. Het zijn wat goedkopere mengsels, dus met veel Engels rijgras erin, waar gewoon een paardensticker op zit. Maar eigenlijk is het gewoon een koeienmengsel. Maar ja, als je dat al hebt, hè, als er een keer zo'n BG11-mengsel is ingezaaid ooit, dan kun je natuurlijk wel met doorzaaien van andere grassoorten langzaam toewerken naar een meer geschikte samenstelling van weiden.
Ja. Precies. We hebben het gehad over inzaaien, over doorzaaien, maar we hadden het inderdaad ook nog over de kruidenstrookjes.
Ja.
Dat gaat vaak op een kleine oppervlakte, dus dat ga je niet helemaal met machines doen waarschijnlijk.
Ja.
Ik wil ook op een paar stukjes dus een kruidenmengsel doen, niet alleen, eigenlijk vooral voor het zicht.
Ja.
Voor die mooie kleurrijke bloemen die dan daar komen te staan. En op een gegeven moment leuk om ze natuurlijk te plukken en dan ook aan je paard te geven.
Ja.
Wat is dan waar je rekening mee moet houden?
Ja, je kunt dus heel goed kruidenstrookjes maken om inderdaad zo te gebruiken dat ze net buiten het bereik van de paarden staan, maar ze misschien wel tussen de draad door kunnen eten of dat je kunt plukken inderdaad. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Of gewoon om een randje langs de bak of op je erf, zeg maar, vrolijk aan te kleden. Ja. En daar ook ze af en toe te kunnen laten grazen. En op die manier, als je nou echt een grasweide hebt, gaat die ook vanzelf wat biodiverser worden. Want die kruiden gaan ook zaad geven en bloeien. En over de jaren heen gaat dat zich verspreiden over de wei. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat een vrij goedkope manier om je weien wat kruidenrijker te maken, zo met hoekjes. En ja, dat gaat meestal op hele kleine oppervlaktes. Dus dan kun je heel makkelijk gewoon met een hark even een klein beetje die bodem openharken. Als er gras staat, dan moet dat er wel even af.
Ja.
En dat kun je er of uittrekken of zeg maar met een schoffel gewoon doen met de hand. Je kunt het ook als je een freesje hebt ondiep frezen. Je kunt er zelfs gewoon karton op leggen en daar weer aarde op doen met een beetje compost.
En dan is het heb je ook dat weer die karton er weer onder vandaan gaat? Nee, of wordt dat door de
nee,
bodem?
Nee, dat wordt gewoon helemaal opgenomen. Als je in ieder geval karton gebruikt zonder plastic, natuurlijk geen tape of zo erop, dan wordt het gewoon helemaal opgenomen door de aarde. Dus dan dek je eigenlijk het gras af, dat gaat dan dood.
Ja.
Maar die wortels van die nieuwe plantjes, die groeien wel door dat karton heen.
Oh, okay.
Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke manier om een strookje aan te kunnen leggen ergens. Ja.
Oh, wat grappig. En moet je dan nog rekening houden met wat voor zaaimengsels? Met op welke plek of inderdaad met oevers? Of
ja, nou ja, dat is weer, je wilt iets zaaien wat passend is bij de bodem. Dus je hebt mengsels inderdaad met oeverkruiden die het heel goed doen in wadi's of hele natte plekken. Je hebt ook wat kruidenmengsels die wat meer bijzonder zijn. Die zijn wel heel mooi om toe te voegen, omdat daar soorten in zitten die niet zomaar vanuit de natuur aankomen gewaaid in je weide. Maar die zijn ook meteen wat prijziger. Dus daar wil je dan misschien iets meer een speciaal hoekje voor, waar de paarden het niet helemaal op kunnen eten.
Ja, ja.
Maar dan ben je toch wel die biodiversiteit aan toevoegen. Dan heb je ook wel met bloemenmengsels bijvoorbeeld. Die kun je beter iets buiten bereik houden. En dan vanuit daar kan er wel het een en ander zich weer uitspreiden over de wei. Dus je moet wel een beetje een mengsel kiezen wat passend is. En wat voornamelijk daarbij ook interessant is, is zaai het zo de hoeveelheid als op de verpakking staat.
Ja.
Want sommige kruiden worden natuurlijk uit één zaadje een hele grote plant.
Mm-hmm.
En als je dat een beetje, als je te veel zaaimengsel gebruikt, dan gaan ze elkaar een beetje wegconcurreren.
Mm-hmm.
En dan komen alleen de kruiden op die als eerste kiemen.
Ja, precies. Ja, want heel vaak staat erbij voor zoveel vierkante meter.
Ja, nou,
en dan moet je dat ook wel echt aangaan.
Ja, dan kun je dat gewoon aanhouden. En dan heb je vaak niet eens zo heel erg veel nodig. Want voor 10 vierkante meter heb je dan zo'n 25 gram nodig.
Ja, ja precies. Dat valt best wel mee inderdaad. Je hebt hem al een paar keer laten vallen. Een moshoop.
Oh ja.
Ik kreeg hem ook in de vragen voorbij. Van wat moet je doen als je moshopen, dus mollen, in je wei hebt?
Ja.
En wat betekent dat ook voor je wei?
Ja.
En moet je ze gaan doden? Of
nou, mollen zijn eigenlijk een heel goed teken. Dat betekent namelijk dat er veel wormen in je bodem zitten, dat het bodemleven goed actief is. Dus eigenlijk zegt dat iets over een iets betere kwaliteit weide. Vaak zie je ook mollen in blijvend grasland, omdat dat dus beter is voor de bodem dan als het geploegd wordt, zoals bij maïsland of zo.
Mm-hmm.
Dus het zegt eigenlijk iets over de kwaliteit. Mollen, dan moet je weten, zijn best wel territoriaal. Dus als ze maken een soort van gangenstelsel, en dat doen ze voornamelijk in het voorjaar en in het najaar, zijn ze zand aan het opgooien, zeg maar.
Mm.
En andere tijd zitten ze wat meer in rust of wat dieper. En dan maken ze dus een gangenstelsel. Maar als ze een soort van klaar zijn met hun gangenstelsel, dan stopt het daar ook. Dus als eenmaal de moshopen klaar zijn, dan gaan ze niet het hele seizoen door een enorm gangenstelsel maken.
Okay.
En als je er eentje wegvangt, dan komt er waarschijnlijk binnen een dag weer gewoon een nieuwe.
Okay.
Omdat ze dus best wel territoriaal zijn, hebben ze zo hun gebiedje.
Hmm.
Dus als je ze gaat vangen, blijf je vaak bezig, want er komen gewoon weer nieuwe.
Ja, okay.
Nou, de molsgangen zijn echt te klein voor een paardenhoef om in te stappen of zich in te verschwikken. Daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Het is alleen heel vervelend in hooiland, want dan krijg je zand in je hooi. Dat wil je niet. Maar in de gewone weide kan het echt geen kwaad. En ik zou eigenlijk zeggen, hark ze plat, gooi er een handje kruidenzaden in en je hebt een mini zaaibedje voor kruiden.
Ja. Dus je moet hem gewoon een naam geven.
Precies,
en
John bijvoorbeeld, de mol.
En gewoon doen alsof die part of the family is
precies
geworden.
Ja, ze zijn best schattig hoor, mollen.
Ik denk dat dit alles was wat ik... Nou ja, ik heb nog wel wat vragen. Ik zat even na te denken. Maar bijvoorbeeld bemesting hebben we het nog niet over gehad.
Ja.
We horen veel, ook vind ik, negatieve verhalen over bemesten.
Ja.
Dat we graag hooi willen van onbemest land.
Ja.
Maar dat is niet altijd even goed,
nee.
Toch?
Nou ja, je hebt natuurlijk, er zit altijd nuance in elk verhaal. Heel hoog bemeste gronden zijn gewoon zoals een koeienwei, heel erg energierijk. Ik bedoel, daar produceren onze koeien 30 liter per dag van. Dat halen we met een paard gewoon niet. Dus dat is ongewenst. Maar helemaal het andere kant op, echt een natuurgrond, wat heel sterk verschraald is. Mm-hmm. Dat is voor de biodiversiteit heel mooi. Maar daar heb je vaak ook een tekort aan heel veel mineralen. En dat tekort zorgt ervoor dat het gras niet meer goed kan groeien. En juist heel erg veel suikers gaat produceren en opslaan. Dus vaak zie ik, als ik uitslagen zie van natuurhooi, ontzettend hoge suikerwaardes. En dat komt dus door de tekorten aan bepaalde mineralen. Dus je wil eigenlijk de weide in een soort van kringloop bemesten, waarbij de paarden er voedingsstoffen afgrazen en jij weer in balans voedingsstoffen teruggeeft, waardoor je een gezonde groei van de planten krijgt.
Ja, en dus dat kan op heel veel verschillende manieren volgens mij.
Ja, klopt. Zeker. Nou ja, en dat is dus eigenlijk, als je een bodemmonster laat steken, dan krijg je gewoon van de meest belangrijke mineralen, weet je precies hoeveel er in de bodem zit. Je weet wat over het bodemleven, wat over de structuur. Je weet wat over de pH, organische stof. En op basis daarvan, nou, kan ik echt op de kilogram uitrekenen wat je moet strooien voor een bemesting. Mm. Afhankelijk van natuurlijk wat jij wilt. Als je graag wil composteren met paardenmest, dan kan ik je er ook mee helpen. Yeah. Maar als je gewoon zegt, dat is me te veel moeite, dan kan ik je ook helpen met een alternatief.
Ja.
Maar dat is dus heel specifiek per weide.
Maar jij maakt echt van die plannen voor mensen, hè?
Ja.
Want wat je zei, je neemt zo'n bodemmonster, maar dan stuur je dat op naar een lab en dan krijg je echt een of ander ingewikkeld verhaal terug, die normaal leek, zeg maar, niet kan ontcijferen.
Nee, dat
en dan
klopt.
Maak jij er iets van wat je wel kan lezen.
Ja, want ik stuur het gewoon naar het Eurofins Wageningen, is dat een lab waar eigenlijk de meeste monsters worden onderzocht in Nederland, maar die hebben een speciaal equisoil programma, dus dat is op de paardenbodem gericht. En daar komt dan een bemestingsadvies uit. Maar dat bemestingsadvies is een kilogram stikstof en fosfaat. Ja, dan weet je nog steeds niet wat je dan moet bemesten. Want dan moet je weer terug of omrekenen naar hoeveel kilogram stikstof en fosfaat er dan in een bepaald iets zit. Dus ik maak een soort van de puzzel van wat past dan het beste om bepaalde tekorten op te lossen.
Hmm.
Dat kan met hele specifieke bodemverbeteraars zijn, met kalk, met gips, met kiezeriet, met lava, met hele range. Maar het kan ook heel goed zijn dat juist een compost of een vaste paardenmest of zoiets heel erg goed aansluit bij dat die tekorten in die bodem.
Ja. Ja, dus er is veel mogelijk, want je kan, jij doet zelf bijvoorbeeld bokashi maken.
Ja,
dat is heel in tegenwoordig. Dat is dat schiet
best nieuw.
Ja, inderdaad. Dat is dus dat je eigenlijk je eigen paardenmest gaat mengen met, ook toch bladafval en zo.
Dat hoeft niet per se.
Okay.
Je moet voor bokashi suikerrijke producten toevoegen, want je gaat een fermentatieproces proberen te creëren. Dus je kuilt eigenlijk mest in onder zuurstofloze omstandigheden.
Dus met een zeil eroverheen.
Ja. En daar gaan melkzuurbacteriën van groeien. Eigenlijk yoghurt maken, bier, alle fermentatieproducten. En daar die bacteriën moeten suikers hebben om daarvan te kunnen leven. Dus door het toevoegen van een beetje groenafval of grasmaaisel of hooiresten, ga je eigenlijk voldoen aan die suikerbehoeften van de bacteriën. Gaan die groeien en gaan die dat conserveren.
Ja, en dat wordt dan een soort van mest en dat kan je dan gaan gooien over je weiland heen.
Ja, en dat is een hele mooie voeding voor het bodemleven.
Ja.
Anders dan compost, want compost is al een omgezet proces door bodemleven, alleen dan op een bult. Daar heeft het bodemleven in je wei niet meer zo heel veel aan. Terwijl bokashi moet nog omgezet worden door dat bodemleven. Dus dat is juist weer voor dat bodemleven een hele mooie voeding. En ja, planten kunnen nooit zelf voeding opnemen. Het werkt heel erg vergelijkbaar als met de darmen.
Mm-hmm.
Dat moet eerst omgezet worden door een proces, door bacteriën en wormen en wat dan ook allemaal.
En hoe vaak in het jaar zou je je land moeten bemesten? Of dat hangt allemaal weer van allemaal
dingen af? Ja, dat is ook weer een beetje afhankelijk. Voor sommige gronden raad ik aan om 2 of 3 porties te doen. Omdat die dan best wat tekorten hebben. Dan kan het niet in 1 keer verwerken.
Mm-hmm.
Maar over het algemeen is een jaarlijks gift van de onderhoudsbemesting voldoende om dat bodemleven aan de gang te houden en die voeding voor de planten beschikbaar te maken.
En ik snap dat mensen weinig zin hebben om zoiets, of misschien ook geen plek om zoiets zelf te doen. Want het is ook toch een beetje, niet heel erg intensief, maar je moet er wel.
Je moet er even handig in worden en je moet het leuk vinden, vooral.
Vooral dat. kan je inderdaad ook gewoon je eigen mesthoop erop gooien. Of vraag je gewoon, weet ik veel, de loonwerker of de koeienboer. Of hij wat koeienmest erop wil gooien. Of kan je zelfs kippenmest of varkenmest of schapenmest.
Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Want er zijn heel veel opties. Alleen ze zijn een beetje gerangschikt naar wat ideaal is voor een paardenweide. En dan zie je eigenlijk dat het heel belangrijk is om veel organische stof toe te voegen aan een bodem. Want dat is het voeding voor het bodemleven. En dat is ook de sponswerking van je weide. Dus je weide wordt er, de structuur wordt beter, het wateropname wordt beter als je veel organische stof in je weide hebt. En niet elke meststof heeft veel organische stof. Maar bijvoorbeeld compost, paardenmest met bodembedekking, een stro of vlas of wat dan ook, zaagsel kan ook, bokashi, al dat soort meststoffen, vaste mest van schapen, vaste mest van koeien. Zijn allemaal hele mooie, complete meststoffen eigenlijk, waar zowel organisch stof als mineralen in zitten. En dat is een beetje afhankelijk van wat er vroeger allemaal is gebeurd en zo, wat er dan het beste aansluit en waar jouw voorkeur ligt. Mm. En dan krijg je eigenlijk drijfmest is van runderen van minerale samenstelling wel mooi. Maar het wordt gereden met een geïnjecteerd met een hele grote machine. Dat is niet zo heel gunstig voor de kwaliteit van je weide. Mm-hmm. En ook niet voor je bodemleven. Mm-hmm. En het bevat geen organisch stof. Want het is een drijfmest, is veel water.
Ja.
Dus daarom is dat iets minder geschikt. Varkensmest is qua minerale samenstelling niet zo heel mooi. Heeft een iets andere verhouding. Is vrij stikstofrijk. Geeft echt een boost aan die planten, waardoor ze vrij energierijk worden. Mm. Dus dat is niet helemaal geschikt. Kippenmest is sterk verzurend. Wil je dus liever niet gebruiken op een weide of op grond. Wordt eigenlijk verbrand. Bijna alle kippenmest in Nederland wordt verbrand.
Omdat je er gewoon niks mee kan.
Klopt, omdat het gewoon niet gezond is.
Er is een soort gat in de markt om daar nog een oplossing voor te verzinnen.
Het wordt al gedroogd en weet ik veel wat. Maar kippenmest is gewoon niet helemaal ideaal. Maar kijk, als je nou 10 kippen hebt en je mest dat hok 1 keer in het half jaar uit en je doet het op je composthoop erbij. Ja, dan wordt dat best wel weer afgebroken en met een handje kalk erbij ben je dat effect weer kwijt.
Oh, ja.
Dus een klein beetje is echt geen probleem. Maar je moet niet bij een kippenboer mest gaan aanvoeren en dan dat strooien.
Ja. Dus wat zou je bij mijn grond aanbevelen? Aangezien een heel groot deel dus nog ingezaaid moet worden en een deel moet doorgezaaid worden.
Ja.
Moet ik dan ook dit jaar al gaan bemesten? Of is dat pas iets voor volgend jaar of helemaal niet? Of?
Ja, dat ligt een beetje aan de voedselrijkdom. Maar bij jou is alles omgegooid. Dus het kan waarschijnlijk wel wat voedingsstoffen gebruiken. Omdat dat is allemaal in diepere grondlagen nu. Of wat is gemixt en verbrand.
Ja.
Dus eigenlijk wil je daar wel een meststof opbrengen nu in het voorjaar. En eigenlijk is ideaal, komt niet helemaal goed uit in de timing, om eerst te bemesten en dan een paar weken te wachten en dan te zaaien. Want dan komen al die voedingsstoffen uit die mest komen ook meteen van toepassing voor dat zaaigoed. Mm. En je hoeft er niet meer overheen te rijden. Dus je gaat niet over je net gezaaide weide heen.
Maar kijk, bijvoorbeeld mijn landjes zijn niet super groot. En ik heb natuurlijk mijn eigen mesthoop die ik elke keer opduw.
Ja.
Dus dat wordt een beetje, daar had jij gecomposteerd.
Beetje gecomposteerd, ja.
Dat zou je in theorie, als je even heel veel tussen oude kleding aantrekt, zou je dat gewoon zo met de hand beetje zo erover. En dat is ook toch al iets.
Dat is best wel mooi, want jij hebt veel gewoon mest. En dan wil je wel echt dat het wel echt een soort van gecomposteerd is. Dus dat het er al langere tijd ligt en het een beetje zo aardeachtig wordt.
Ja.
Want als je verse paardenmest gebruikt, dat is best wel scherp. En paarden eten het gras dan vaak niet meer.
Klopt, inderdaad. Dat zie je vaak op de weide. Ja.
En wat interessant is om te kijken naar je wormbesmettingsdruk. Want als je natuurlijk paarden hebt met een wormbesmetting, dan moet je echt heel goed composteren. En dan kun je wormeieren kwijtraken. Maar anders wil je die mest liever afvoeren.
Maar mijn mesthoop is bijvoorbeeld bijna vol nu.
Ja.
Dus ik moet hem binnenkort legen. Dus is het dan een idee dat ik vraag aan de loonwerker of die het onderste een beetje wil laten liggen?
Ja, zeker.
En dan kan ik dat gebruiken.
Ja, want dat ligt er het langst. Is eigenlijk al het mooist omgezet, gecomposteerd. Dus dat is het meest geschikte gedeelte van de mesthoop om zelf te gebruiken.
En hoeveel heb je dan ongeveer nodig?
Van vaste mest is een beetje is ongeveer 10 ton, is 12,5 kuub per hectare per jaar. Een beetje een stelregel voor een onderhoudsbemesting.
Ja.
Dus dat kun je terugrekenen naar, volgens mij had je een weideoppervlakte van 2500 meter.
Ja, zoiets.
Dus dan hou je ongeveer 2,5 ton, iets van 3 kuub of zo, hou je dan over wat je dan eroverheen zou willen verspreiden. Dat is niet zoveel.
Nee. Nee, precies. Maar dan kan je een beetje zeggen tegen die loonwerker, laat ongeveer dit.
Dat snapt hij wel, hoor.
Ja, precies. Ik denk dat het tijd is om naar de vragen te gaan? Of heb jij nog dingen dat ik denk, nou, dat
nou
moeten
ja, weet
we
je,
nog...
Bemesting is gewoon super complex. En ja, ik vind dat heel leuk. Ik praat er graag over, over poep. Maar nee, maar het is gewoon een complex onderwerp. En als je daar echt meer over wil weten, ik heb een online leeromgeving. En daarin heb ik een weidebeheercursus. En daar de module over bemesting duurt volgens mij al 2,5 uur.
Oh.
Dus er is zoveel over te vertellen. En ja, er is zoveel informatie eigenlijk over te geven.
Ja.
Dat als je er meer over wil weten, ja, dan zou ik vooral
nou,
dat
ik
doen.
Heb nog wel één vraag eigenlijk. En dat is gewoon ook een beetje uit eigen interesse. Want ik snap er zelf echt helemaal niks meer van. Er is natuurlijk zeker afgelopen 2-3 jaar ongeveer in Nederland een grote opstand gaande tussen de boeren en de regering volgens mij. Over het stikstofprobleem.
Ja.
Dat heeft veel met bemesting volgens mij ook
ja,
te maken.
Zeker.
Kan je dat in Jip en Janneke taal uitleggen?
Ja, tuurlijk.
Want,
tuurlijk.
Ik snap er soms helemaal niks meer van.
Het is best wel ingewikkeld hoor. Yeah. Maar eigenlijk heb je stikstof en dat wordt geproduceerd door dieren.
Ja.
Maar de afbraakproducten van stikstof hebben een bepaald effect op het milieu. Dus je kunt stikstof hebben wat omgezet wordt in nitraat. En dat kan in de bodem zakken naar het grondwater en zorgt daarvoor watervervuiling.
Mm-hmm.
Je kunt ook het afbraakproduct hebben ammonium of ammoniak.
Ja.
Dat ruik je natuurlijk in een paardenstal.
Zit vaak in de urine
dat, is dan weer een wat ozonlaag aantast, een broeikasgas.
Okay, ja.
En je hebt ook lachgas. En dat is ook een aantasting van de ozonlaag.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk heb je meerdere producten van stikstof die niet goed zijn.
Mm-hmm.
En over het algemeen is het zo dat we willen dat... stikstof is wel gewoon nodig voor de productie van planten... of voor de groei van planten. Het is gewoon een belangrijke bouwsteen.
Ja.
Maar je moet de balans vinden tussen hoeveel heeft de plant nodig... en kan de bodem opslaan en vasthouden.
Mm-hmm.
Want het kan natuurlijk best wel zijn dat de planten het wel willen... maar als het snel wegzakt in de bodem... omdat de bodem een slechte structuur heeft... omdat er onder hele natte omstandigheden mest op wordt gebracht... en dat gewoon met het oppervlaktewater zeg maar, de sloot instroomt...
Mm-hmm.
Nou, dan krijg je die vervuiling.
Mm-hmm.
Dus het gaat erover wat is de balans... tussen de goede hoeveelheid stikstof die de planten nodig hebben... om van te groeien en waar we voedsel van produceren... en de grens waarop er te veel stikstof verloren gaat en wegspoelt... of met andere stoffen samen bindt en een broeikasgas wordt.
Mm-hmm.
En daar gaat de discussie over, want eigenlijk is het zo dat... De regering wil hele strakke normen opleggen voor je mag maar heel weinig mest gebruiken.
Mm-hmm.
Maar de boeren zeggen dan weer, ja, daar kunnen we niet voldoende voedsel van produceren.
Mm-hmm.
En dan hebben we een probleem, want onze stallen staan vol met heel veel koeien die poep produceren. Maar die poep mogen we opeens niet meer op onze gronden uitrijden.
Ja.
En daar komt eigenlijk een beetje de discussie en dan... komen er, dat is denk ik de grootste fout, rekenmodellen.
Mm-hmm.
En daarvan vinden veel boeren dat die rekenmodellen niet eerlijk rekenen... of niet een goede weergave geven van de werkelijke schade.
Mm-hmm.
En op basis van die rekenmodellen wordt bijvoorbeeld tegen een boer gezegd... ja, jij moet hier weg, want je zit dicht langs de Veluwe... en dat is stikstofgevoelig gebied.
Ja.
Nou ja, ik doe zowel veel in natuur en doe ik een opleiding in natuur... als ik, ja, we hebben thuis een melkveebedrijf. En ja... Dan zie je gewoon dat daar dat we daadwerkelijk wel een stikstofprobleem hebben. Dat geloof ik ook echt wel. Want we hebben gewoon heel veel dieren op een kleine oppervlakte. En heel veel mensen. En auto's stoten ook, vliegtuigen stoten ook stikstofproducten uit.
Dus het is niet helemaal eerlijk om te zeggen dat het alleen maar aan de dieren ligt.
Aan de boeren ligt, ja. En dat is denk ik waar veel van de onvrede van de boeren vanuit gaat. Want die zeggen eigenlijk, ja, we maken met heel Nederland hebben we een probleem.
Mm-hmm.
Maar de boeren moeten het gaan oplossen.
Ja.
Terwijl als je gaat rekenen... Ik heb het voor de grap eens een keer uitgerekend. Als 10 kleine hondjes, zeg maar chihuahua-formaat...
Mm-hmm.
Poepen in een hectare natuurgebied, wat best normaal is...
Mm-hmm.
Dan zit je over de stikstofnorm heen van de kritische waardes.
Mm, dus dat is gewoon heel snel bereikt.
Ja, dus als je alle boeren uit Nederland wegkoopt, alle dieren wegdoet... haal je nog steeds niet de doelen.
Mm-hmm.
En
maar zijn die doelen dan gewoon onhaalbaar...
Ja, ik denk dat we gewoon veel te laat ook zijn begonnen met het probleem aanpakken.
Of gaan we nu heel politiek zijn?
Ja, maar... nou een beetje misschien. Maar ja, eigenlijk weten we al dat het probleem al 20 jaar speelt.
Mm-hmm.
Alleen toen hebben we gewoon nooit echt goed er iets mee gedaan.
Ja.
En nu zie je natuurlijk wel heel veel initiatieven komen. Zie je ook wel veel oplossingen. Maar
zijn er oplossingen?
Ja, ik denk wel dat er oplossingen zijn. Eén is dat we minder dieren moeten gaan houden. Maar ik denk dat bodemkwaliteit een van de belangrijkste oplossingen is. Want als onze bodems gezond zijn en dus veel voedingsstoffen kunnen vasthouden... het bodemleven goed zijn werk doet... dan wordt het grootste gedeelte van die stikstof wordt verwerkt en opgeslagen... en komt ten goede aan plantgroei.
Ja. Kan je dat meten?
Ja, zeker.
Oké. Okay. En wat gebeurt er op de lange termijn als we dit niet doen?
Nou ja, weet je wat het is? We zitten eigenlijk dan in... Je raakt het vlak van biodiversiteit. Mm-hmm. Want als je veel biodiversiteit wil, dan moet je dus over de hele range van soorten, habitats die er zijn, wil je voldoende planten en soorten hebben om het hele ecosysteem in werking te laten. Als je niks doet aan natuurbeheer, wordt alles een eik- en beukenbos. Want dat is een soort van het eindstadium. Dus je moet verschralen en beheersmaatregelen doen om te komen naar habitattypes zoals een schrale hei, om dat ook te laten zijn. En het is belangrijk voor het voortbestaan van, nou ja, alle dieren en mensen op de planeet,
ja,
dat we een biodivers stelsel hebben. En stikstof heeft daar dus invloed op.
Ja, en is het dan, want kijk, er komen natuurlijk steeds meer mensen in Nederland, dus er wordt ook steeds meer gebouwd.
Ja.
Dus er gaat steeds minder natuur. Maar er worden ook veel weilanden bijvoorbeeld nu omgebouwd naar natuurgebieden.
Ja.
Dat draagt bij of juist niet?
Weet je wat het is? Het probleem is, denk ik, complexer. Want we focussen ons op stikstof, maar we hebben ook een heel groot probleem met CO2.
Mm-hmm.
En landbouwbodems slaan ontzettend veel CO2 op.
Mm-hmm.
En we hebben ook weer problemen met andere doelstellingen. Dus je alleen maar je focust op stikstof, ga je het probleem sowieso niet oplossen. Je moet integraal bekijken, denk ik. En tuurlijk, natuur is belangrijk, want daar hebben we soorten in, daar hebben we biodiversiteit in die we in landbouw niet kunnen bereiken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En ook voor het instandhouding van natuur moet je een soort van verbindingszones hebben. En wil je overgangszones. En nou, wil je een soort van robuust natuurnetwerk maken.
Mm-hmm.
Maar dat hoeft voor mijn part niet landbouw uit te sluiten.
Mm-hmm.
En dat vind ik jammer dat er nu zo'n grens is. Het is of natuur of landbouw.
Yeah.
Terwijl wij laten eigenlijk al zien dat boeren heel goed in staat zijn om ook natuur te kunnen beheren. Alleen, ze krijgen er geen cent voor.
Ja.
Dus ze zijn wel het landschap aan het beheren. Want eigenlijk bepalen boeren het hele landschap, maar er wordt niet voor betaald. Want ze verdienen hun geld met melkproductie, aardappels, whatever.
Ja, ja.
Dus eigenlijk als je toe zou gaan naar een verdienmodel waarin de boer niet elke hectare optimaal hoeft te gebruiken voor aardappels, maar ook een stuk een struweelhaag met een poel kan maken en daar geld voor krijgt, wordt het natuurlijk super interessant om veel meer natuur te integreren in het bedrijf.
Ja.
En dan krijg je ook mooi die verbinding.
Gaan we een oplossing krijgen? Of?
Er komt zeker een oplossing, maar ik ben gewoon bang dat ze eerst zeggen, we gaan alle boeren korten, weet ik veel wat, en dan komen ze er over 10 jaar achter, oh, dit was toch niet helemaal de goede beslissing. Maar ja, dan zijn al die bedrijven al failliet.
Ja,
hebben al die mensen al ander werk uitgekocht.
Ja.
En gaat Schiphol uitbreiden.
Ja.
Weet je, dat zie ik gewoon een beetje persoonlijk, als ik er heel persoonlijk naar kijk.
Ja.
Vind ik dat spannend.
Ja, en die velden met, sorry, we gaan straks naar die vragen toe, maar ik vind het gewoon heel interessant. Die velden met al die zonnepanelen tegenwoordig, weet je wel.
Ja, ik vind dat zonde. Ik vind dat je goede landbouwgrond, waar je voedsel op zou kunnen produceren, die zou je niet moeten gebruiken voor zonnepanelen. We hebben genoeg daken.
Ja.
Probeer nou eerst eens even om alle daken vol te leggen en dubbel doelen te geven aan plekken die er al zijn.
Ja.
In plaats van dat je landbouwgrond of natuurgrond, potentiële natuurgrond, gaat opofferen voor zonneparken.
Ja.
Maar ja, geld, hè? Het, het komt altijd terug bij geld.
Het komt altijd terug bij geld. En oké, dan de laatste vraag. ik heb gehoord, maar dat is ook weer, want iedereen hoor je wat anders.
Ja.
En natuurlijk hierop betrokken. Dat bijvoorbeeld Nederland veel strenger eisen doet als een Duitsland.
Voor mest?
Ja.
Ja, dat is zo.
Terwijl we er gewoon naast elkaar liggen.
Nou
dus we delen dezelfde ozonlaag en zo. Toch?
Ja, dat is absoluut waar. Ik denk dat als je dus kijkt naar die stikstofmodellen, dan komt het grootste gedeelte aangewaaid.
Ja.
Ja, dan hebben we dus echt een probleem met een heel klein land.
Ja, ja.
Maar wat je ziet, bijvoorbeeld de verschillen met Duitsland, daar weet ik wel iets van af. We hebben dezelfde overkoepelende Europese wet en regelgeving. Maar het is aan het land om bepaalde doelen daarin te behalen. En omdat Duitsland heel veel industrie heeft, hebben zij gezegd, we gaan als eerste ons focussen op industrie. Dus we gaan op pijpen, katalysatoren plaatsen en zo. En later komt pas boeren. Omdat ze gewoon dat aandeel waar ze dan winst op kunnen behalen is minder groot met bepaalde maatregelen. Ja. Nederland heeft gezegd, we gaan eerst ons focussen op landbouw. Dus er zijn strengere eisen op een aantal onderwerpen als Duitsland. Bijvoorbeeld voor het uitrijden van mest. Maar dat hoeft maar een paar jaar te duren en dan wordt dat denk ik weer gelijk getrokken. Want Duitsland is nu ook al bezig met het verscherpen van de regels. Mm-hmm. Dus als land hebben zij dezelfde doelen richting de Europese Unie. Maar ze kiezen ervoor om dat op een andere manier in te vullen.
Ja, oké. Okay. En ze zeggen vaak dat na de boeren de paardenhouders aan de beurt zijn. Wat kunnen wij als paardenhouder doen? Kijk, ik heb maar heel weinig grond, dus ik kan misschien, ik zet niet zoveel zoden aan de dijk. Maar sommige mensen hebben, weet ik hoeveel hectare met opfok of wat dan ook. Hoe kunnen wij daaraan bijdragen?
Nou, ik denk wel dat je niet moet zeggen, hierna komen de paardenhouders. We zijn al lang aan de beurt, alleen we doen er geen reet aan. Nee, ik denk echt dat bij paardenhouders dit besef er nog niet is, terwijl er doelen die er liggen zijn voor alle landbouwgronden. Dat geldt ook gewoon voor paardenhouders. Ja. Paardenhouders hebben zich altijd al aan alle meststoffenwetgeving te houden. Alleen, er is gewoon weinig kennis van. En besef dat ze wel degelijk kunnen bijdragen. Want ik denk dat als je alle paardenbodems duurzaam zou gaan beheren en je zou in alle paardenweilanden zou je natuurlijke graslanden creëren, dan denk ik dat je zo'n enorme winst maakt op het totale aandeel in Nederland van biodiversiteit, koolstofopslag, verminderen stikstofuitspoeling. Paarden zijn ontzettende stikstofuitstoters. En een paddock is misschien wel het slechtste wat je dan kunt hebben. Ja, dat is een onpopulair antwoord. Ik ben er zelf ook niet blij mee. Ja. Maar dat is gewoon zo. Want in zand stroomt heel snel die stikstof naar diepere bodemlagen, naar het grondwater. Mm-hmm. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, met een drainagesysteem onder een paddock zou je dat al kunnen afvangen. Mm-hmm. Ontzettend kostenopdrijvend natuurlijk.
Of gewoon heel snel opruimen.
Mest opruimen natuurlijk en goed opslaan heeft al heel erg veel effect op stikstofbinding. En als je het helemaal, als je het nog mooi bindt in een bodembedekker, dat mest en urine niet bij elkaar komt, want dat is een hele grote producent van ammoniak. Mm. Daarom is drijfmest zo ammoniak producerend. Mm. Dat helpt al heel erg veel. Dus als je stro in je stal hebt, zeg maar, dat is dan beter dan dat de urine en de mest bij elkaar komt. Mm-hmm. En dat soort dingen, daar wordt ontzettend veel onderzoek nu naar gedaan in de melkveehouderij. Daar kunnen wij denk ik als paardenhouderij, kunnen we daar wel op meevaren. En hopelijk wat doen, ook al om een stapje daarin te doen. Want nu denken we vaak vooral uit onze portemonnee en wat goed is voor onze paarden. Maar ja, als je kijkt naar natuur en milieu, kunnen we daar echt nog heel veel stappen in maken. En dat is eigenlijk ook wel de kern van voor mijn bedrijf. Mm-hmm. Dit is waar ik mijn werk voor doe. Omdat ik graag wat wil bijdragen. Omdat ik denk dat niemand doet iets verkeerd of zo. Of minder handig, omdat ze dat kwaadwillend doen.
Nee, precies.
Je weet gewoon niet beter en je hebt het nooit geleerd. En ja, ik hoop gewoon heel erg dat juist door dat er wel meer kennis komt over goed weidebeheer en over hoe we met mest omgaan, dat we dus met z'n allen heel erg bijdragen aan die stikstofvermindering ook.
Ja, oké, ik heb weer twee vragen. Ik heb jou wel eens iets horen zeggen over een mest. Niet dagboek, maar je moet er een mest.
Gisteren heb ik daar wat over geplaatst, denk ik.
Nou, ik heb een
bemestingsplan.
Vaker. Nee, niet bemestingsplan. Oh. Je moet toch iets van een mest iets bijhouden of zo?
Ja, officieel moet je als iedere dierhouder moet je houden aan de gebruiksnormen.
Ja.
En dat is een berekening van hoeveel stikstof en fosfaat jouw dieren produceren in verhouding met hoeveel grond jij hebt. Mm-hmm. En als dat niet met elkaar overeenkomt, wat voor de meeste paardenhouders zo is, omdat ze gewoon vrij veel dieren hebben op een kleine oppervlakte, dan ben je verplicht om mest af te voeren.
Ja.
En je moet dan aantonen van, ik heb zoveel dieren die produceren zoveel stikstof en fosfaat. Ik heb zoveel grond, daar mag ik dat op brengen, wettelijk gezien. En het gedeelte wat ik niet meer op mag brengen, voer ik af. Mm-hmm. En dat is eigenlijk voor iedere dierhouder ben je verplicht om je aan die normen te houden. Mm-hmm. Dan hoef je niet per se helemaal op te schrijven en zo. Okay. Dat komt pas als je een groot paardenhouder bent, bedrijfsmatig.
Mm-hmm. Oké, okay. Ja, dus daar hoef ik me geen rekening mee
te houden. Nee, zeker niet. Nee.
Oké, okay. Mijn tweede vraag was, die hebben we van tevoren heel even kort besproken, maar nu niet. We hebben het natuurlijk over bodembedekking gehad, over stro, vlas, dat soort dingen. Maar je hebt dus nu ook iets nieuws tegenwoordig. Ja. En dat heeft dus toevallig, want jij kwam erop omdat je het in mijn beschrijving was staan, van mijn aantekening van mijn Zoom-call van gisteren. Ik heb die samenwerking met Venhorst Farage. Ja. En zij hebben dus een nieuw product in hun assortiment. En dat is de Bio Waldbodem. Ja. En daarvan zei je, hey, wat grappig, want die wil ik misschien ook gaan aanbieden of zo.
Ja.
Want dat is dus best wel nieuw. Ik had er nog nooit van gehoord voordat zij er in ieder geval mee kwamen. Komt volgens mij uit Duitsland.
Het komt uit Duitsland. Een Duitse springruiter of zo heeft het volgens mij ontwikkeld. Maar het is er al een heel aantal jaren hoor. Dus het is echt al wel goed getest product.
Ja, precies. Het is dus een nieuwe vorm.
Maar in Nederland
vorm,
is het nieuw.
Ja, een nieuwe vorm van bodembedekking. Ja. Dus normaal kenden we het stro natuurlijk. Vlas, en het zaagsel, het vlas. Ja. En ook nog wel wat van die houtsnippers. Even anders spul, dan moet je in een kruiwagen gooien. Dan gooi je er water bij en dan wordt het ook wel weer voller of zo. Ik weet het niet. wat is dan de bio-waldbodem? Want dat blijkt wel echt iets heel goeds te zijn, toch?
Ja, nou eigenlijk is het een compostproduct. Dus het is een al half verteerde compostachtige samenstelling. Maar de eigenschappen van compost zijn dat het heel goed vocht vasthoudt en aan zich bindt. En daardoor kun je dus het heel mooi in een stal gebruiken, in een potstalachtig systeem.
Ja,
dus
en dat betekent dat je eigenlijk niet uitmest, maar elke keer weer een beetje een laagje erop brengt.
Ja, volgens mij haal je wel de drollen eruit, maar je laat verder de natte plekken en de urine zitten. En dat wordt eigenlijk gebonden en dat die compost gaat een beetje een soort van broeien. Er komt temperatuursontwikkeling door de micro-organismen en daardoor wordt het weer droog.
Ik zou dat niet doen bij een stal met een heel laag plafond, want je paard komt soms een paar tientallen centimeters omhoog.
Klopt, ja, het is handig als je een potstal idee kunt doen. Maar dat is natuurlijk niet het enige systeem waardoor je een soort van potstal kunt maken. Want je hebt ook bijvoorbeeld, je kunt ook bokashi in de stal maken. Mm. Door middel van opstrooien ga je dan al fermentatie in de stal doen. Je kunt ook echt een compoststal maken. Daar heb je wel vaak iets meer ruimte voor nodig. Maar dat kan zeker. Dus je hebt wel meerdere varianten. Een eco-stal, dat is ook een soort van fermentatie, bokashi in de stal. Mm-hmm. Dus je hebt wel meerdere systemen waarbij je dus al in de stal een soort van goede meststof kunt creëren die je daarna gewoon hup op je land kunt gooien. En dan een hele mooie bemesting ook meteen is.
Ja, dus dat is denk ik vooral het ideale eraan. Je hoeft niet voor de rest er nog buiten de stal een heel plan omheen te denken. Je kan het gelijk in je stal al.
Ja, en als je dat een beetje goed plant met je mestopslag, dan doe je dus een potstal maken in je stal. En dat gebruik je voor op je weide. En je mestopslag gebruik je gewoon voor afvoer bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kun je dat mooi een beetje scheiden en dan time je dat zo dat je in het voorjaar hem helemaal gaat uitmesten bijvoorbeeld en in het najaar. En dan kun je dat meteen op je wei gooien.
En het is niet schadelijk voor je paard voor de rest.
Nee, zeker niet. Nee.
Nee. Oké, okay, interessant. Oké, okay, nu zijn mijn vragen op. Ja. We zijn al een uur bezig. dus ik zei, we hoeven geen podcast van anderhalf uur te doen er. Maar uiteindelijk, als je een interessant onderwerp hebt, kom je toch. Jij praat lekker makkelijk, dat scheelt ook al een hoop. Ik ga gewoon wat vragen uitkiezen van die mensen hebben ingezonden. Sommige zullen misschien al deels beantwoord zijn, maar dan kunnen we er heel kort nog even een keer herhalend over gaan. Hoe en waarom kan je een bestaand weiland doorzaaien zonder groot materiaal? Denk gewoon met de hand.
Ja, met de hand. Ja, dan is het dus het makkelijkste om inderdaad even je weiland in denkbeeldige vakken te delen. En dan weet je ongeveer hoeveel zaaimengsel je nodig hebt. En als je die hoeveelheid dan zeg maar in een emmer mengt met zand, dan kun je dat er makkelijk gewoon met de hand overheen strooien.
Ja. Als je alles vanaf de grond kan opbouwen, wat is dan de beste aanpak? Van fouten leer je ook.
Ja, inderdaad. Nou, als je waar zou ik dan mee beginnen? En dan heb je het even over een soort van paddock paradise systeem of zo. Dan zou ik beginnen met beplanting. Want dat duurt heel erg lang voordat het een beetje groot is geworden.
Ik had een baalde er ook zo van met die bomen dat ik zo lang moest. Denk, anders stonden ze er gewoon al 2 jaar in.
En weidebeheer, weet je. Want een weide die verandert gewoon heel traag. Je kunt echt niet verwachten dat je met een hoogproductieve koeienwei begint en dan de goede grassoorten inzaait en dan met een jaar heb je een helemaal geschikte paardenwei voor een hoefbevangen paard. Nee, echt niet. Het duurt gewoon zo 10 jaar voordat je van een hele hoogproductieve weide naar een hele geschikte kruidenrijke paardenweide bent. Dus als je ergens mee mag beginnen, je gaat het niet helemaal kapot rijden zoals bij jou, dan is weidebeheer wel een hele goede om te beginnen met een bodemmonster en dan langzaam die mineralen te gaan aanvullen en op die manier toe te werken naar je ideale weide.
Zijn er speciale grassoorten beter voor drachtige merries?
Oh, poeh. Nee, ik denk niet dat er bepaalde grassoorten zijn waarvan je zegt, nou, dat kan echt niet ontbreken of dat mag een drachtige merrie. Echt niet. Dat is niet zo. Het is meer dat een drachtige merrie heeft een wat hogere eiwitbehoefte. Dus je wil wat meer eiwitgewassen. Maar gras bevat over het algemeen vooral het voorjaar eiwit. Niet speciaal heel veel eiwit. Maar klavers, luzerne, espersetten, dat soort soorten bevatten wat meer eiwit.
Ja. Wat is het beste vervanger van kunstmest? Want over kunstmest hebben we het nog helemaal
niet
gehad.
Nee, helemaal niet over kunstmest gehad.
Want ze zegt erbij, mest strooien is geen optie in verband met een smal weiland. Maar volgens mij is dat ook niet helemaal waar. Want dat kan je dus als een smal weiland is, kan je nog steeds mest strooien.
Ja, je kunt altijd mest strooien met de hand. Ik bedoel, ik doe 0,6 hectare met de hand. Hè? aanhangertje, kan ongeveer 2 kuub in, hup, met de hand opscheppen. En dan gewoon achter de aanhanger en dan zo woep, gooien om je heen. Dat het een beetje verspreid raakt. Ja, ja. Dus je kunt altijd met de hand mest uitstrooien. En kunstmest. Ja, weet je wat het is? Kunstmest is nooit bedoeld geweest als een complete meststof. Dat is bedoeld geweest om, net zoals een bodemverbeteraar, bepaalde tekorten van mineralen aan te kunnen vullen. Alleen, we kwamen erachter op een gegeven moment dat je planten er ook heel hard van gaan groeien. Dus toen werd het een soort van standaard ingezet in de landbouw om meer groei te krijgen. Dus je gaat heel veel stikstof toevoegen. Maar wat is kunstmest? Kunstmest is in een fabriek geproduceerd. Ik weet niet meer even uit mijn hoofd hoeveel kuub aardgas er wordt verstookt. Maar het is echt niet goed voor het milieu, omdat het dus uit aardgas wordt geproduceerd. Daarom zijn de prijzen nu ook knetterhoog van kunstmest. En het bevat vaak maar 3 mineralen. Bijvoorbeeld NPK, stikstof, fosfaat, kalium. Waar zijn al die andere 87 mineralen dan die ook nodig zijn voor de groei?
Okay.
Dus het is gewoon super eenzijdig. En voor een paardenwei heb je nooit die hoge opbrengst met die ultrasnelle suikerrijke groei nodig. Dus kunstmest voor een paardenwei nooit doen. Okay. Alleen, het is makkelijk.
Ja. Yeah.
En dat is wel een beetje, daarin moet je even anders gaan denken en meer lange termijn. En dan is het altijd beter om dus over te stappen naar een andere mestsoort en kunstmest gewoon lekker te laten staan.
Ja, precies. Oké, wel goed om dat nog even duidelijk te hebben. Wat kan je doen tegen hondstraf op je wei en hoe bestrijd je het beste?
Ja, hondstraf is wel echt een kruipertje die graag voorkomt in schaduwrijke plekken. Maar vanuit daar kan die best wel kruipen je wei in soms. Ik heb vorig jaar wel een aantal klanten gezien waar die echt wel hardnekkig was. Hij is heel moeilijk weg te halen met de hand, zeg maar. Ja, weet je, wat er eerst belangrijk is om te zeggen is, het is giftig, maar alleen bij hele hoge opname. Dus je paard moet echt kilo's eten. Dus als er een beetje hondstraf in je wei staat en ze staan maar een korte periode op die wei te grazen, dan eten ze het vaak niet eens heel erg. Ik zou me daar dan niet zoveel zorgen om maken. Maar als het zich enorm gaat uitspreiden over je hele wei, het enige wat ik heb gezien dat werkt, is afdekken met plastic, 6 weken laten liggen en helemaal opnieuw inzaaien. Okay. Ja, dat is de enige keer dat ik heb gezien dat het werkt.
Dus met de hand alles eruit trekken heeft ook weinig zin.
Nee, want dat maakt een soort van ondergrondse wortelstokken. En je krijgt dan nooit alles eruit en dan groeit het gewoon weer terug. Hondstraf is best wel daarin wat moeilijk.
Ja.
Maar het gebeurt niet vaak dat het gaat woekeren. En het zegt wel vaak iets over bepaalde mineralen. Dus dan een bodemmonstersteek is altijd een goede start.
Ja, oké. Okay. Nou, buiten die hondstraf, wat is nog meer giftig voor paarden dat in je wei kan komen? Dat is denk ik een hele lange lijst. Maar
ja.
Wat,
nou weet je, het belangrijkste daarbij is, zolang het in je wei groeit, eet je paard het eigenlijk niet. Behalve esdoornzaailingen. Die kunnen ze niet goed herkennen als giftig, dus die gaan ze wel eten. Maar eigenlijk eten paarden, of eikeltjes trouwens, maar dat zijn allebei bomen.
Mm-hmm.
Maar gewoon planten die in je wei groeien, die giftig zijn, die eten ze niet. Het wordt pas een probleem als dat in het hooi komt of gedroogd is. Want dan herkennen ze het niet meer als giftig. Het enige wat dan vervelend is bij bijvoorbeeld Jacobs kruiskruid, is dat het er 100.000 worden als je er niks aan doet. Dus daarom wil je hem bestrijden.
Ja.
Maar als er een keer een Jacobs kruiskruidje in de wei staat, dan grazen ze daar gewoon omheen.
Klopt inderdaad, dat heb ik hier ook gezien. Dit vond ik trouwens wel een goede vraag. Tenminste, zij vraagt waarom is weiland gezond voor paarden? Maar ik bouw hem even om naar... we zien ook zeker met de Paddock Paradise en anderen zien we steeds vaker dat paarden gewoon helemaal niet meer op de wei komen.
Ja.
Kan dat zomaar? Komen ze dan bepaalde dingen tekort? Want ik hoor vaak dat ze dan vitamine E tekort komen. Dus moet je dat dan weer bijvullen. Dus kan een paard zonder gras? En wat zo ja of zo nee eigenlijk. Wat moet je dan doen om het paard alsnog gezond te houden?
Ik denk dat elk paard wel zonder gras kan. Want met de goede balancers en mineralen, brokken, weet ik veel wat, kun je dat allemaal aanvullen. Maar in gras zit vitamine A, D en E. Wat niet meer in hooi zit allemaal. En ook omega 3 en omega 6 vetzuren komen veel minder voor in hooi dan het in vers gras komt. Mm-hmm. Dus daarin heb je gewoon dat... Dat in mineralen doet de wei echt wat voor de gezondheid van een paard. Maar ik denk ook altijd, kijk hoe blij je paard is als hij op de wei mag. Dus voor het welzijn doet het ook gewoon heel erg veel.
Ik dat zo zielig voor Marley altijd. Die staan daar zo te kijken. Op de wei. Denk, je gaat echt dood als je nu op de wei gaat. Dus doe maar niet.
Dus ook voor het welzijn doet het wat. Voor de beweging doet het wat. Ja. In gras zit heel erg veel water. Dat stimuleert ook heel erg in de darmen. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk is het... een wei daarin best wel een mooie toevoeging, zowel op welzijn als op voeding. Ja. En tuurlijk kan die zonder wei met een goede balancer en zo. Maar het geeft wel net even wat extra's wel op de wei kunnen.
Want zitten al die vitamines en omega's die je net opnoemde, zit dat in balancer? Zit dat in wat voor balancer of wat voor supplement moet ik dan denken?
Ja, ik ben geen voedingsspecialist, maar ik denk dat in een basis balancer zit vaak wel gewoon alles wat een paard nodig heeft. Mm-hmm. En ik zou ook eigenlijk altijd wel aanraden om wel minimaal een balancer bij te voeren. Ook als je paard op de wei gaat. Want als we kijken naar hoe gronden, hoe bodems zijn qua minerale samenstelling en spoorelementen bijvoorbeeld, zijn ze vaak vooral zandgronden, waar voornamelijk paarden op staan, wat te arm voor paarden. Dus je kunt ook in het zomerseizoen tekorten krijgen van de weide als ze alleen maar van de wei eten. Het risico wordt nog groter als je natuurlijk zowel hooi als vers gras van dezelfde wei hebt. Mm. Want dan heb je een heel eentonige samenstelling van mineralen. Ja. En dan is sowieso een balancer erbij voeren echt wel noodzakelijk.
Ja, duidelijk. We hebben het er volgens mij niet heel uitgebreid over gehad, maar wat kan je doen tegen verzuring van je weiland? En dan denk ik gelijk aan kalk natuurlijk.
Ja, nou ja, verzuring is een natuurlijk proces, stikstof. Sommige weiden zijn er wat gevoeliger voor, zoals zandgronden, kleigronden, die zijn er niet zo gevoelig voor. Die bevatten van zichzelf vaak ook al wel kalk. En je ziet bijvoorbeeld ook wel dat in de zeegebieden heb je vaak veel kalk al in de bodem zitten. Dan is het helemaal niet nodig om te bekalken. Maar in gronden die wel verzuren, is het voor de opname van mineralen heel erg belangrijk dat ze wel de goede pH hebben. En dan kun je dus heel simpel bekalken. En dan zou ik kiezen voor een natuurlijke kalkvorm, zoals zeeschelpenkalk. Daar zitten ook weer spoorelementen in. En dat breekt heel langzaam af. Dus dan heb je over langere termijn profijt van dat die kalk vrijkomt voor je wei.
Kan je die gewoon, want ik heb het één keer gedaan, omdat jij dat de vorige keer zei. Dat waren van die kleine korreltjes. Ja. Die heb ik gewoon met de hand zo gezaaid. Ja. Is dat gewoon voldoende als je dat zelf op een klein oppervlakte doet? Want je ziet ook wel eens van die machientjes die dat dan zo van helemaal gaan verkruimelen. En dan wordt het een soort stof, weet je wel? Kijk, een hele stofwal.
Nee, eigenlijk wil je het liever als granulaat, zeg maar. Is het dan een beetje als die schelpjes wil je het liefst uitspreiden? Want juist dat zorgt ervoor... dat het langzaam wordt opgenomen. Want hoe fijner het is, hoe meer het zeg maar stof is... hoe sneller het wordt opgenomen in je bodem. Dus dan krijg je echt een mega piek in je pH eigenlijk.
Oh, okay.
Dus je wilt het juist als steentjes. En strooien met de hand kan prima. Maar je kunt ook al die producten heel makkelijk... met een kunstmeststrooiertje. Mm-hmm. Dus nooit kunstmest kopen, maar wel een kunstmeststrooier. Want daarmee kun je... Je hebt ook van die duwdingen... of voor achter een trekhaak, voor achter je zitmaaier bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daarmee kun je heel makkelijk dat soort producten uitrijden.
Oh, dat is wel een goeie. Inderdaad. Dit is ook een goeie. Wat kan je doen als je weide niet in je eigen beheer is? En dat kan denk ik zowel zijn als je zelf iets huurt... of natuurlijk als je op een pensionstal staat.
Ja, nou ja, dan moet je vooral gaan denken in oplossingen van... hoeveel gras neemt die dan op? Want je kunt de kwaliteit niet beïnvloeden. Maar misschien kun je wel wat in hoe lang gaat die dan naar buiten? Of krijgt hij een graasmasker op in risicoperiodes... bijvoorbeeld met de weidegang? Of kun je eens met de stalhouder in gesprek gaan... over dat je je zorgen maakt over de kwaliteit van de weide...
En ik denk als je altijd, dan niet gelijk van stal wordt gestuurd.
Ja. En ik denk altijd, lees je in. En dan weet je in ieder geval waar je op moet letten. Bijvoorbeeld heb ik ook een korte cursus, een online cursus, Veilig op de Wei. Dan leer je gewoon herkennen wat risicomomenten van een slechtere wei zijn. Mm-hmm. En dan weet je in ieder geval dat als je wel ooit naar een nieuwe stalling op zoek gaat, waar je op moet letten.
Oh ja. Als je daar ook allemaal op moet gaan letten.
Ja.
Dit is een tricky vraag, denk ik. Hoe kan je gras nou sneller laten groeien?
Ja,
er doe je dat?
Nou ja, er is altijd, daar krijg ik ook wel eens vragen over. Er is een relatie natuurlijk tussen hoeveel gras een bepaald volume weide opbrengt. En snel heb je al te weinig gras. Gras groeit natuurlijk voornamelijk in het voorjaar. Dus je moet dan voldoende gras bewaren om ook in het najaar nog gras te hebben. Mm. Dus dat heeft een beetje met beheer te maken. Maar je kunt niet, weet je, de natuur is niet maakbaar, hè? Je kunt niet zeggen, ik heb dit stukje gras en daar wil ik mijn paard het hele jaar van voeren. Zo werkt het gewoon niet. Dus je hebt gewoon te doen met de hoeveelheid gras die het heeft. En dat kun je wel opkrikken. Dus een normale goede paardenweide zit tussen de 5 en 7 ton droge stofopbrengst per hectare. Je kunt dat naar 10 of zelfs naar meer dan 10. Mm-hmm. Maar dan zit je op een hoogproductieve koeiengrasweide. Ja. Dan zijn de suikerhaltes knijterhoog, dan is het eiwitgehalte hoog, dan is de energiewaarde ontzettend hoog.
Ja.
Dus voor, ja, leuk dat je dan veel gras hebt, maar je hebt ook veel slecht gras. Dus ja, je hebt heel veel Snickers. Ja, dat wil je vaak gewoon niet. Dus dan kun je beter zeggen, nou, dan maar een uurtje minder per dag op de wei. Maar dan heb ik door het jaar heen wat meer gras over. En dan geef ik gewoon een plakje hooi erbij.
Ja, precies. Is het heel slecht om niks te doen met je wei? Behalve het uitmesten. Ik denk dat uitmesten sowieso al, nou, op een grote oppervlak.
Nou ja, dat wil ik niet niks doen noemen.
Nee.
Want je paard poept op de wei.
Ja.
Je paard graast op de wei. Je paard loopt op de wei. Dat zijn allemaal handelingen. Als je zegt niks doen, dan laat je het soort van een wei en liggen en niks mee doen. Dat is eigenlijk het allerbeste voor een wei. Hoe langer er een wei echt helemaal niet gebruikt is, of alleen bijvoorbeeld een keer met schaapjes of er is een keer gehooid. Mm. Dat zijn kwalitatief de beste weides.
Okay.
Maar zodra je de paarden op laat lopen, krijg je met bepaalde uitdagingen te maken. En dan moet je dus wel iets doen in het beheer, in het bemesting, om die kwaliteit van die weide goed te houden voor je paard.
En zoals inderdaad een uitmest, dat hangt misschien ook af van hoe groot het is. Kijk, als jij 2 paarden op 2 hectare hebt lopen, dan
klopt,
is dat niet zo belangrijk.
Behalve dat je dan wel krijgt dat ze natuurlijk van die paardentoiletten gaan maken waar dat gras heel hoog groeit en ze niet meer grazen.
Maar is dat
en,
erg?
Als je op een verhouding zit waarin de aantal bemesting, zeg maar, in relatie tot het aantal wei, zoals 2 paarden per hectare is, dan zou ik zeggen, nou, als de paarden geen wormbesmetting in ieder geval hebben of gevoelig voor zijn, sleep het.
Ja, precies.
Lekker makkelijk.
Dat was mijn volgende vraag. Dat kan je het ook gewoon
kunnen
slepen.
Maar dan heb je alsnog vaak wel een soort van eenzijdige bemesting, want je geeft alleen maar pure paardenmest en een paar urineplekken.
Ja.
Dus dan zal je misschien nog wel iets in de bemesting erbij moeten geven. Maar dat is de enige situatie waarin ik zou zeggen, dan zou dat kunnen.
Maar dat eigenlijk nooit iemand. Als iemand denkt, 2 hectare knok, 20 paarden op.
Ja, precies. Dus je zit eigenlijk altijd dan aan overbemesting.
Ja.
En dan krijg je heel veel van die plukken waar ze niet meer eten. Dan ben je eigenlijk alweer een groot aandeel van je weidebeen kwijt aan, nou, plekken waar ze niet grazen. Dus eigenlijk is meeste is, haal gewoon die mest eraf en breng de goede hoeveelheid weer in de goede samenstelling op.
Ja. Ik ben vooral benieuwd naar hoe de wei te onderhouden, in ieder geval met wormbesmetting bij veulens of wat oudere paarden.
Ja, heel goed de mest weghalen, eigenlijk dagelijks. Dat is eigenlijk het beste. Die mest, als het dus van veulens is, wil je liefst afvoeren van je bedrijf en je wilt andere mest aanvoeren. Kan bijvoorbeeld wel van runderen of schapen. Die hebben niet dezelfde wormen met zich mee. Je wilt heel goed ook dat bewijdingssysteem met omweiden, zodat ze niet te dicht bij hun eigen mest hopen gegraast komen, zeg maar.
Mm.
En dat is eigenlijk het meeste wat je in het beheer kunt doen aan voorkomen dat ze een wormbesmetting geven.
Ja.
En opletten met ontwormingsmiddelen, want die tasten de weide heel erg aan.
Oké, dus wat betekent dat?
Nou, een ontwormingsmiddel is een ontwormingsmiddel. Dus ook voor alle wormen die in de bodem leven.
Mm-hmm.
Dus je wil eigenlijk, als je een ontwormingsmiddel hebt gegeven, wil je minimaal 3 dagen, want dat is de hoogste uitscheiding, wil je paarden niet op de wei hebben. Gewoon op een paddock houden.
Goeie.
Die mest doe je ook weg voor afvoer.
Mm-hmm.
En daarna moet je de mest goed weg blijven halen.
Oké, dat is wel goed. Dat wist ik helemaal niet inderdaad.
Ja.
Hier vraagt iemand, wat is het beste qua bemesting? Drijfmest of kunstmest? Nou, kunstmest hebben
zijn
we sowieso
ook nog andere opties. Nee. Nou, als ik dan moet kiezen, dan zou ik zeggen drijfmest. Weet je, drijfmest dus qua minerale samenstelling is best oké. Dus als je drijfmest samen met bijvoorbeeld compost of zoiets geeft, of als aanvulling op vaste stalmest met stro erin en zo, dan zou dat best kunnen werken samen.
Mm.
Maar niet als enige mestgift.
Nee, duidelijk. Wat te doen met veel mos in je weiland?
Nou, dat is of een heel schaduwrijk en vochtige weide, of het is dus een te zure weide. En dan helpt bekalken, maar om van mos af te komen kun je dan ook een keer verticuteren. En dan kun je het er vrij makkelijk uittrekken. En dan kun je het weer doorzaaien.
Ik kreeg hier een reactie van iemand. Leuk, Harmke is ook bij mij geweest. Ik was heel blij met haar duidelijke advies in het verslag.
Oh, wat lief. Dat is leuk.
Ik zit even te kijken, want volgens mij zijn we er hier wat vragen over kippenmest. Maar die hebben we al benoemd. Welke soort bemesting is het beste, hebben we ook allemaal benoemd. Standaard bemesten op bijvoorbeeld injecteren. Of eerst kijken, slash onderzoek doen wat nodig is. Nou, je zei dat injecteren eigenlijk wat minder fijn is.
Ja, dat is altijd drijfmest. Ja, dus dat is een iets minder goede bemesting. Dus dan liever vaste mest.
Ja.
Maar ik snap wel, dat geeft praktisch gezien soms wat uitdagingen. Maar als je even weet bij wie je moet zijn en hoe je het moet doen, dan valt het ook wel weer mee.
Ja, nou dan denk ik dat mijn laatste vraag gewoon is, mochten mensen hier meer informatie over willen of echt specifiek over hun eigen terrein advies willen, waar kunnen zij dat bij jou inwinnen?
Ja, nou ja, ik kan dus komen op adviesgesprek. Dus als je echt gewoon een plannetje wil voor de komende 4 jaar, wat moet ik doen met mijn wei? Mm-hmm. Dan kom ik graag even kijken. Dan lopen we samen de wei door, bekijken we de beplanting, bespreken we ook je paarden, je kudde, de voeding. Dan kan ik dus naar aanleiding van de uitslag van het bodemmonster echt een heel specifiek plan maken voor bemesting en zaaien. Neem ik er ook altijd in mee. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Wil je gewoon algemeen meer leren over weidebeheer, omdat je dat heel interessant vindt, of voor jezelf weten wat je doet, dan is denk ik mijn online cursus de beste mogelijkheid. Want daarin bespreek ik gewoon alle opties die er zijn en leer je ook heel veel over het hoe en waarom. Want als ik natuurlijk op een adviesgesprek kom, dan krijg je wel een plan, maar dan weet je nog steeds soms niet hoe of waarom. Dus als je dat leuk vindt, ga dan vooral de cursus volgen. En het grappige is dat tot nu toe de meeste mensen die de cursus doen, hebben eerder al een adviesgesprek gehad van mij. Vonden dat heel erg leuk en zijn er nu verder mee aan het gaan in de online cursus. Ja.
Nou, wat je eigenlijk zelf ook zei over dat bokashi bijvoorbeeld, van je moet het zelf leuk vinden om ermee aan de slag te gaan. En dat merk ik nu zelf ook als als dat ik nu dus ook paardenhouder eigenlijk ben geworden. Je komt zoveel op je af.
Ja.
En als ik dan ook nog dat moet gaan doen. Ja. Ik zat op een gegeven moment van ja, maar ik moet zoveel nieuwe dingen leren. Dat was voor mij iets, dat parkeer ik.
Dat
geef
snap ik
uit handen. Ik laat het gewoon lekker door de loonwerker ophalen.
Ik vind heel veel onderwerpen ook heel interessant, zoals hoeven. Maar ik heb ook gewoon een goede bekapper die dat voor mij regelt. Want
precies.
Ik heb gewoon zelf ook geen tijd om me daar helemaal in te lezen. Dus je moet een soort van keuzes maken. Ja. Wat vind je leuk?
Ja.
En er zijn altijd ook goede opties die praktisch, die kosten misschien wat meer. Want kijk, als je natuurlijk je eigen mest gaat composteren en dan gebruik je weer terug, dan heb je gewonnen in dat je geen mest hoeft aan te voeren en minder hoeft af te voeren.
Ja.
Dus kostentechnisch is dat interessant. Maar je kunt er ook gewoon voor kiezen om alles op te laten halen en een keer een zak compost te laten komen. Ja, dat kan ook prima.
Ja, ja.
Dat is even goed eigenlijk qua kwaliteit. Alleen, ja, dus dat is een beetje keuzes maken. En daar kan ik natuurlijk in met je meedenken. Ik denk dat het voordeel is dat ik heb zelf paarden. Ik beheer zelf mijn weide. Mm. We hebben ook een melkveebedrijf thuis. Dus ik weet wat af van praktische kant ervan. En daar kan ik gewoon in met je meedenken.
Ja, dat is wel heel fijn. Nou, ik merk het gewoon. Je moet, als je iets nieuws doet, moet je dat gewoon eerst even je eigen maken.
En in het klein misschien proberen.
Ja, en dan, het moet gewoon part of je routine gaan worden. Ja. En dan pas is er weer ruimte om weer iets nieuws te gaan leren.
En met mest, zoals met compost of bokashi. Ik denk dan niet van, oh, weer stal uitmesten, zeg maar. Maar ik denk, oh, chill, ik ga nu mijn weide verbeteren voor volgend jaar. En dan vind ik het helemaal leuk om elke dag, in plaats van het op de mesthoop te kieperen, kiep ik het op de composthoop.
Yeah.
Ja, dat kost me echt niet heel erg veel extra tijd en moeite. Dat kost me misschien 10 minuten.
Ja.
Dus ja, eigenlijk valt het wel mee, alleen je denkwijze en je moet er even het plezier in hebben.
Ik zie ook heel vaak op jouw stories inderdaad voorbij komen. Alweer een nieuw plekje gevonden om een nieuwe bokashi op te maken.
Ja.
Maar hoe zit dat dan, heel even nog als laatste vraag. Hoe zit dat dan met, want je gooit dat gewoon op de grond toch? Of leg je het op een zeil?
Bokashi moet je maken op een zeil, want dan moet luchtdicht zijn.
Ja, precies.
En de compost ligt bij ons op een vloeistofdichte plaat, want het is mestopslag. Ja. Dus je moet dat vloeistofdicht opslaan. Maar daarop ligt een laag van, nou, 10 centimeter denk ik, van gewoon aarde, oude compost. En daar bouwen we dan steeds weer onze nieuwe laag op. Want je hebt wel die micro-organismen nodig die erin moeten komen.
Ja, nou ja, want ik wil dus mijn mesthoop eigenlijk heel graag verplaatsen. Maar dat kan je inderdaad niet zomaar op de grond gaan gooien of zo.
Nee,
dan.
Zeker. Nee, dat als je zeg maar het hebt over stikstofprobleem, dan is, is dat het grootste probleem. Mestopslag. Nou, en zodra het natuurlijk ook in contact komt met regenwater, dan gaat daar mestwater uitlopen. Ja. En dan ben je verplicht, dat zijn gemeentelijke regelingen, dus dat scheelt nog wel wel eens per gemeente. Maar over het algemeen moet je het vloeistofdicht opslaan. En mag het vocht niet in een sloot lopen of zomaar in het riool. Dat moet in een speciale put.
Ja.
En die put mag je dan wel weer leegzuigen en op je land uitdraaien binnen de uitdraaiperiode.
Ja.
Maar makkelijker is dan een zeil eroverheen dat er gewoon geen regenwater mee in contact komt.
Dat was mijn plan, inderdaad.
Dan heb je daar geen last van. Maar ik denk altijd, als je kijkt naar praktisch, hoe werk ik makkelijk rondom mijn paarden? Mesten doe je elke dag.
Ja.
Dus als je dat handig inricht en een verzonken mestbak bijvoorbeeld hebt, die dus in de grond is ingegraven, dan hoef je dus alleen maar over het randje heen te kieperen.
Ja.
En als die dan ligt langs een weg of waar ze met een grote machine bij kunnen komen, dan kan de loonwerker hem eens in de zoveel tijd komen leegscheppen.
Ja.
En met dat soort dingetjes, en ik kan bijvoorbeeld voor je uitrekenen hoeveel mestopslag je nodig hebt per jaar.
Mm-hmm.
Kun je dus bepalen hoeveel opslagruimte, hoeveel ruimte heb ik daarvoor nodig en wat is dan?
Doe jij ook nog iets met vergunningen? En
Nee. Ik weet wel een beetje natuurlijk wat er rondom vergunningen speelt.
Ja.
En hoe je dat ook het beste naar de gemeente toe kunt aandragen.
Mm-hmm.
Maar daar ben ik zeker geen expert in. Daar verwijs ik je graag door naar iemand die er heel veel van af weet.
Oké, fijn. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken.
Ja, graag gedaan.
Voor alle informatie die je met ons hebt willen delen. Ik denk dat het super interessant was. Ik denk dat het ook veel was. Het was waarschijnlijk niet echt een podcast om gewoon zo heel luchtig op te zetten.
Misschien moet je tijdens het mesten luisteren. Ja, helemaal in de sfeer.
Ja, helemaal voor de beleving.
Ja.
Nou, mocht je meer van Harmke willen weten, kan je dus op haar Instagram volgen. Website, et cetera. En bij jou kan je dus ook gasmengsels kopen.
Ja.
Maar jij doet ook nog veel meer. Net zoals ik zag dat je ook nu watermonsters en zo neemt.
Oh, dat doe
kijken.
Ik al een hele tijd eigenlijk. Ja, drinkwaterkwaliteit vind ik super belangrijk. En wat een beetje moeilijk is aan dat drinkwatermonster, het is, moet binnen 12 uur gekoeld in het lab aanwezig zijn.
Hmm.
Ja, en dat lukt je niet met de post of wat dan ook.
Nee.
Maar dat lab, daar woon ik toevallig 10 minuten vandaan.
Oh,
dus dan kan ik op locatie heel makkelijk een watermonster nemen. En op de terugweg breng ik het dan meteen naar het lab. En dan krijg je een uitslag. Chemisch drinkwateronderzoek bijvoorbeeld. Hoeveel ijzer zit erin, hoeveel nitraat, hoeveel ammoniak. Dat soort. En dan krijg je ook nog eens in hoeverre het geschikt is. Dus of het matig of slecht of goed is. Dus dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat als je een pool hebt waar grondwater in komt en dat is matig, maar je biedt daarnaast gewoon leidingwater als drinkwater aan. Ja, dan kan dat prima.
Oh, ja.
Maar als het een enige drinkwaterbron is, dan is dat misschien niet geschikt.
Ja. Dus regenwater en zo, wat bijvoorbeeld in mijn kleine wadietje komt, dat hoef ik niet per se te testen, omdat ze ook gewoon leidingwater...
Ja, en dat ververst natuurlijk heel snel. Hè? Dus de samenstelling kan heel erg veranderen met opgevangen regenwater.
Ja, oké, laatste vraag. mijn waterbak, daar ben ik niet heel goed in om die goed schoon te houden. Tast dat ook echt nog de kwaliteit van het water dan aan? Want
als er heel veel algen of zo in groeien, je kunt natuurlijk hebben dat in de zomer daar iets van blauw alg of zoiets in komt.
Mm.
En dat dat dus echt voor gezondheid acuut een probleem kan zijn. Dan mogen ze daar niet uit drinken. Maar over het algemeen in zo'n klein oppervlakte water kun je eigenlijk niet goed een biologisch evenwicht creëren.
Mm.
En daar heb je ook eigenlijk altijd waterplanten voor nodig. En die kun je niet in dat kleine bakje kwijt.
Maar ze zeggen ook wel eens hoe er goudvissen in.
Ja, dat zou best wel kunnen helpen, vissen, inderdaad. Maar je hebt ook wel van Agriton, van die kralen, keramiek kralen.
Ja,
die kun je dan erin
gooien.
Heb
ik eens geprobeerd, maar ik vond, weet niet of het echt heeft geholpen. Maar ik heb het wel eens, misschien had ik gewoon bij de een, want ik heb dan een soort van twee bakken. Misschien heb ik bij de een dan wel erin moeten gooien,
en
bij de ander
niet.
Weet je, om te kijken wat het doet.
Ja.
Maar ik hoef me niet, in de zomer zorg ik er echt wel voor dat ik hem elke zoveel weken schoonmaak. Want ik heb gewoon een automatische, dus dat gaat wel anders. Maar in de winter ben je dan ook nog echt verplicht om het... Want er komt natuurlijk ook, die paarden die eten hooi en zo, die gaan dan drinken en dan komt er weer wat hooi in. En
precies,
weer,
ik zou gewoon proberen om hem net zoals een waterbak regelmatig schoon te maken. En ik zou niet daar de kwaliteit van gaan testen of zo, omdat door regenwater ververst dat natuurlijk ook supersnel weer en verandert die kwaliteit heel erg.
Mm-hmm.
Dus als het een bron is, dan is het interessant om een keer het water uit de bron te testen. Want dan weet je het grootste gedeelte van wat er in die bak komt.
Ja.
Maar als het alleen regenwater bijvoorbeeld is, dan fluctueert dat heel erg veel.
Ja, oké, duidelijk. Hoef ik dus iets minder zorgen te maken.
Ja.
oké, nogmaals dankjewel. We gaan hem lekker afsluiten.
Ja.
Hij is toch 1,5 uur geworden, maar maakt niet uit. Bedankt heel erg voor het luisteren. Mochten jullie zelf nog een interessante gast weten, laat het me gerust altijd weten. Maar ik doe het gewoon lekker als ik er zelf zin in heb.
Ja.
Nou, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Doei doei!